Van harte welkom bij Dave en Patje, de voetbalpodcast van AZ van Antwerpen. Ja, Pat.
Wij klappen toch niet over voetbal?
Nee, inderdaad, correctie. De voetbalpodcast over alles wat plezant is, vooral in de derde helft. Zo goed.
Perfect, Dave.
Voilà. Dag, Pat.
Hey, Dave.
Moeten we aan het werk zetten, vriend, want je hebt er
de flesjes
niet geopend.
Ik vraag zus van die
hangt er aan de sleutelbos? Hey,
dat is van, dat weet ik niet, heb ik ergens gekregen.
Ja, voilà. Oeh, het is een moeilijke bevalling. Het is wel niet zo'n goede afsluiting.
Altijd een, jawel, zijn heel goed. Je moet altijd een opener bij hebben.
Ja, ik vind dat ook.
Heel belangrijk.
Ja, ik heb mijn zoon in Amerika van de Grand Canyon, die is nu 16, je weet, met de maten, die gaan af en toe een pint pakken, maar je weet wat er gebeurt dan. Met een Barthes in het begin.
Nee, die moeten dat niet hebben, maar dan op een duur...
Maar als er mensen bij zijn, moeten die toch doen alsof ze dat wel lekker vinden. Want anders, uw status als puber, hè, mogen...
Dus weg, hè.
Weet u dat dat gaat, hè? Ah, wel, dus ik heb hem van de Grand Canyon ooit op reis zo een sleutelhanger gekocht met zo'n aftrekker op. Dus nu heeft hij hem altijd bij.
Altijd bij.
Altijd bij.
De meer zijn er ook bij die dat zo met hun tanden doen, maar dat is natuurlijk niet goed voor later.
Freddy de Kerpel? Nee, John Masses.
Ja, maar dat zijn er echt. Ik ken dan ook mannen die dat zo stoppen. Ja. Ik heb het zelf niet gedaan, maar ik ken wel mannen die dat doen. En dan zo op de back bier. En op tafel en op met een briek, hè.
We gaan vragen of onze gast ooit met een flesje Orangina of zo, dat heeft geprobeerd. Want onze gast van vandaag is de one and only Moaldinho Mesudi. Daar waren we grote fan van als voetballer, want die kon alles, hè, op middenveld.
Alsjeblieft. Ja, maar ik heb zijn statistieken.
Zullen we meestal hallo laten zeggen?
Ja, maar helemaal niet, Patrick. Dat klopt.
Dag,
volledig.
Mo.
Dag, Dave.
Of die statistieken koppen niet?
Ja, dus in die tijd werd dat niet helemaal bijgehouden. Toen
ik
zijn begon.
Ik heb het niet over assist, hè, met doelpunten.
Ja. Nee, ik ben nooit echt een doelpuntenmaker
geweest. Nee, maar aangeven wel.
Ja, aangeven.
Hij deed wel zo. In de status quo match, er gebeurt niks. Het is 0-0. Dan kon hij in de pre-fase zo wel één op één zo wel iets loswikken, vind ik.
Zo positie pakken. De pre-assist of de assist meestal, maar afwerken, dat kon ik echt niet.
Ja.
Nee, maar dat viel me niet op. Ik had eens gekeken op Wikipedia en inderdaad, ik kom op...
Wikipedia, dat staat vol met fouten naar pad.
Ja, maar er stonden ook wel een paar zoetstuk, maar het is er geen die een seizoen 20 goal.
Nee, ja, 4-5 ja, max. Ja. Soms, als het een goed seizoen was, 6-7 goal, maar meestal wel...
Maar ja, van een
9 assists, 10 assists.
We zijn er hier wel keihard voor.
Ja, ingevlogen.
Zomer, hallo. Hallo?
Hallo, dag Dave.
Hoe is het?
Goed, dat is lang geleden. Hè,
ja, maar nog eens even, voor we echt rustig beginnen. Wat ik me ook vooral herinner van de Mo, is op het middenveld, dat hij met zijn lichaam zo'n sierlijke... dummies en passeerbewegingen, niet alleen de bal, ook zijn lijf aerodynamisch zo stuurde. Daar kende u wel in, hè? Jij had zo'n loopstijl, ja, dat was wel stilist eigenlijk.
Een beetje een houterige stylist misschien. Dat vind ik nu. Ik had nu niet de meest sierlijke loop.
Ik vond dat je anders gewoon een stijl had.
Ja, misschien aan
in
de bal.
Dummies,
maar,
in uw
als ik moest versnellen, dan zeg het er, vond ik, als ik naar mijn eigen kijk, toch vrij houterig uit. Maar aan de bal misschien wel wat sierlijker.
Ja. Wat vind je eigenlijk zelf uw beste periode geweest, als je erop terugkijkt?
Oh,
moeilijke
vraag. Als ik nu terugkijk, dan toch de periode bij Kortrijk, omdat we daar op 3 jaar tijd 2 keer play-off 1 halen, een keer de bekerfinale spelen. En daar eigenlijk beste voetbal heb gebracht, denk ik, van ook mezelf.
Ex-ploeg van mij.
Ja.
Maar ik heb dat maar 1 jaar gezeten. Maar het is nog, je blijft dat toch nog wat volgen. En nu ook, als je dat ziet, vorige week weer gewonnen. Ze gaan het toch heel moeilijk krijgen, denk ik, voor
ja,
zich te redden.
Maar ze staan nu op 5 punten van Oisel. En ik denk dat hun ambitie is om die derde laatste plek te veroveren. En ik voel wel dat er onder een nieuwe trainer,
zijn
naam ontgaat mij, de IJslander.
Freyr Alexandersson, ik weet Freyr dat, omdat ik hem vandaag in het nieuwsblad, dus als dit uitkomt 2 dagen geleden in het nieuwsblad, heb ik hem geïnterviewd. En ik kan eens even zien hier. In zo'n reeks, dus dat gaat niet hardcore over voetbal, maar dat geeft wel een blik achter de mens. En het grappige was, het maffe was, ik vroeg op het einde, vertel eens een geheim. Dat is een van de vragen die ik altijd stel. En hij zei van, bij Lyngby hebben ze de Great Escape gedaan, dat die uit een onmogelijke positie zich hebben kunnen redden. En de pers zag er allemaal ingewikkelde tactische moves in die wedstrijden, om de tegenstander te verrassen. Schreven ze pagina's vol over. En hij zei van, ik heb er nooit echt ten volle op ingegaan. Nu zal ik zeggen waarom. We hebben die laatste weken geen seconde op tactiek getraind. Alleen maar op fun, het goede gevoel. Ja. En op de focus op winnen in ronddokers, in klein matchjes, dat soort dingen.
Ja, dat merk je ook wel bij hem, vind ik. Dat hij is iemand die tactisch eigenlijk niet zoveel heeft aangepast. Hij heeft eigenlijk het systeem 3-5-2 dat ze spelen, maar... Hij wil vooral die hele groep meekrijgen, de supporters meekrijgen. Want ik heb hem in de tribune zien staan, in het vak achter doel. Er staat toch 3000 man bij elkaar. Ja, en dat geeft toch wel een boost voor Kortrijk. Ze geloven er echt terug in.
Ik kan het daar zaterdag niet onder de markt hebben. Dus eigenlijk, want eerst en vooral het veld ligt er niet goed bij. En zij, Antwerpen, moeten toch ook wel hebben van hun voetballende kwaliteit. En ik weet, vorig jaar met de Lamke Zee hebben ze daar ook... die wedstrijd verloren. En lees ik ook dat Koen Schokkaert daar sportief manager wordt, toch? Hè? Of hebben we dat verkeerd gelezen?
Ja, die was bij Liers weg, hè? Nieuwe
en
challenge.
En hij had in KV Kortrijk.
Ik weet niet of Kortrijk was, maar ik heb het wel gelezen.
Nee, KV Kortrijk.
Ik heb het niet gelezen, maar ik denk dat het Kortrijk was.
Om dat stukje af te ronden over Kortrijk. Ik heb hem ook een vraag gesteld. Jij mocht eens voorlezen. De vraag is in het rood en zijn antwoord is gewoon in het zwart. Van Vrijer Alexandersson.
Wat is het goorste IJslandse eten? Wat denkt de Pat?
Wat denkt de Pat?
Ja, ik zag zo een beetje...
Het ziet er verschrikkelijk uit.
Schapenballen of zo.
Ja,
ik zie juist een foto.
Het ziet er verschrikkelijk uit.
Wat zegt hem erover?
Schapenballen geproefd, ja. Als je van een zure, rotte rubbersmaak houdt, zal het helemaal je ding zijn. Wat denkt de? Welke saus erbij moet?
Ja, waarschijnlijk tomatensaus, hè.
Nee, het zit er hier. Kijk maar eens.
Dat zit zo verpakt, gelijk wat gehakt of gelijk koteletjes of biefstuk, hè? Zo in de supermarkt ligt dat waarschijnlijk.
Maar dat pak ik niet mee, zeg.
Nee. Mo, we moeten een draad even oppakken, de actualiteit. We zijn nu even uit het oog verloren, na Westerlo. Jij bent daar samen met Jonas Roek? Of een dag later? Of
eerder? Eigenlijk de dag zelf. Hè. Dus, dat was na de wedstrijd tegen Anderlecht, waar we 3-0 verliezen. Of 0-3 verliezen. Of 1-3. Ik weet al niet. 0-3 of 1-3. We hebben eerst morgens nog de training gegeven, zaterdagochtend. En dan... dat was eigenlijk een heel goede training. Ik moet zeggen dat iedereen er goed in zat. En dan is Jonas eerst naar boven geroepen. En dan is hij komen melden dat hij de club ging verlaten. En dan moest ik naar boven. En dan was het bij mij net hetzelfde verhaal. En dan onze andere assistent Kevin ook. Voilà. En dan hebben wij ons boeltje gepakt.
Hoe lang duurt zo'n babbel?
Goh, ik denk dat bij Jonas iets langer was. Dat toch wel 3 kwartier heeft geduurd. En bij mij was dat een kleine 25 minuten of zo. Heel kort eigenlijk. Ze hebben ons vooral bedankt voor 2 mooie jaren. En dan een half jaar was het wat minder. Maar uiteindelijk hebben we wel, denk ik, daar goed kunnen werken. Daar heb ik voor mezelf heel veel bij geleerd. Heb ik echt wel stappen gezet als trainer. En hebben wij eigenlijk met iedereen goed kunnen samenwerken. Van de rest van de staf, de spelers, tot het bestuur. Dus... op zich is dat een mooi verhaal geweest, maar elke trainer heeft een bepaalde houdbaarheidsdatum. En dan is de vraag, ja, gaat een assistent blijven of moet een assistent mee vertrekken? Dat is natuurlijk altijd de vraag dan. Ik had niet verwacht dat ik direct ging moeten vertrekken. Maar ja, na een week belden ze om dan terug te komen. Dus dat was een beetje een bizarre situatie. Dan heb ik toch even wat tijd gevraagd aan het bestuur van
Westerlo. Wie heb je dan gebeld als klankbord, Mo, om te vragen, moet ik het doen of niet? Maten, ex-collega's?
Ik heb Jonas er ook even over gesproken zelf. Ik ben altijd heel loyaal naar Jonas geweest. En we hebben altijd over die dingen eerlijk kunnen communiceren. En nu nog steeds praten wij eigenlijk nog vaak en helpen elkaar als het nodig is. Maar ik heb daar met verschillende mensen over gesproken en... tot de conclusie komen toch...
Hij vond dat geen goed idee.
Ja, hij heeft er mij niet echt in gepusht in een bepaalde richting. Het was achteraf van mezelf uit, van ik had het beter niet doen.
Maar als je nu dat gesprek, hij had gezegd, gaat mogen blijven, ik denk dat Jonas dat ook begrepen had, maar als ze dan zeggen, je wordt ontslagen en dan een week nadien terugkomen, of mogen terugkomen, dat is ook een heel raar situatie.
Was dat erachter?
Ja, dat weet ik niet. Ik heb dat in de krant wel gevolgd.
Hassan en Wim van Hoven, eigenlijk iedereen binnen de club, had me dan gebeld dat ze iets te snel zijn geweest. Dat ze dat toch wel een beetje verkeerde keuze hebben gemaakt. En dat ze dat hier toelichten aan de spelers. Want dat moet dan ook wel een beetje ingekaderd worden als je na een week terugkomt. En voor mij was het ook een beetje keuze. Ja, was ook dan een kans dat ik bij Beerschot hoofdcoach ging kunnen worden. Dus dan had dat misschien ook wel een andere wending gegeven. Nee, maar voor mij was het... Na 2,5 jaar was het misschien wel de moment om iets anders te doen.
Want voor alle duidelijkheid, voor we er verder over gaan, dan moeten we toch wel even zeggen. Wij zijn daar objectief in. Wij hebben geen voorkeuren erin. We hebben het met Jonas ook over gehad. In de zin van, wij hebben wel het gevoel, conjunctuur, dat kan tegensteken. Je kunt bij een club goed werken en verliezen. En dat fout loopt. Dat is sportief, dat is voetbal. Wij hebben wel de indruk dat jullie daar niet echt beschadigd uitkomen. Dat dat eigenlijk gewoon, zoals gezegd, een vrij positief verhaal was. Tijd voor iets nieuws. Ik wil nog even terug naar het moment zelf. Als Jonas buiten komt uit zijn gesprek, kruisen jullie elkaar dan? Zitten jij te wachten op een stoelje? Of hoe gaat dat?
Ja, eigenlijk voelde ik het al een beetje aankomen. Want wij zaten... boven te lunchen met alle spelers. En dan waren er verschillende spelers ook tegen mij komen zeggen van... we moeten hier blijven wachten.
Ja, daar ben ik.
Dus daar wist ik al genoeg.
Ja, dus als je lang genoeg in de voetbal zit...
Dus dan heb ik Jonas er ook even... Jonas was toen nog beneden, even naar hem geweest voor dat te zeggen. Dat er misschien iets zit aan te komen. Dat hem er ook een beetje op voorbereid is.
Was hij hem?
Oh ja, oké. Okay. Ik bleef er elke keer rustig onder. Jonas is altijd heel cool en heel rustig. Het is inderdaad zo dat je zegt, we zijn er niet echt, of hopelijk niet, beschadigd uitgekomen. Natuurlijk kijken we ook een beetje terug op de dingen die we hebben gedaan. En ja, we hebben natuurlijk ook wel fouten gemaakt. Iedereen binnen de staf heeft fouten, maar ook het bestuur, denk ik.
Kun je er zo eens één onschuldig benoemen? Misschien qua sportieve keuzes. Is dat dan bijvoorbeeld, ik geef maar een insteek. Als je verliest, ga je soms beginnen wisselen. En ga je soms vaker dan nodig beginnen te wisselen. Omdat een nieuw project moet soms ook de kans krijgen, 3 weken. Ook al verliezen. Zo'n van die
dat
dingen.
Dat zeg je eigenlijk, slaat de nagel op de kop. Dat is het vooral, denk ik, geweest. We hebben heel veel jonge spelers gekregen met heel veel talent. Maar allemaal spelers die uit competities komen die minder zijn dan de Belgische. Je hebt Freegan, die komt uit Kroatië. Jordan Bos komt uit Australië. Stassin, Rommels, allemaal uit de belofte van Genk en van Anderlecht. Pierre Four kwam eigenlijk maar van de U18, van PSV. Dat is onwaarschijnlijk. En zo hadden we nog allemaal jonge spelers. En dan hebben we op het einde met Chadli en Sidorchuk dan geprobeerd wat ervaring bij te halen. Maar die jongens kwamen ook uit een situatie dat ze niet altijd speelden. Of dat het moeilijk was in hun thuisland door de situatie in Oekraïne. Ja, en dan beginnen en de andere ploegen zijn allemaal spelers die... die de competitie kennen, die fit zijn, die al gewend zijn aan de snelheid in België, want het tempo ligt redelijk hoog. En dan,
dat vond ik eigenlijk ook een beetje. Ik ken Jonas ook heel goed. Er was natuurlijk onnoemelijk voor het seizoen, iedereen zei, ja, Westerlo, dat wordt top 6, hè, dat we in een spits gehaald van 6 miljoen. Maar zijn er niet bepaalde spelers die, we hebben hem ook eens gehad, Lucas Van Eno. Was hij dan niet meer bekwaam om te spelen? En want hij is dan eigenlijk volledig uit de ploeg geraakt. Kilian Vaassen is dat wel lang gekwetst. Maar je hebt nieuwe spelers gehaald.
Ja.
En moesten die te rap ingepast worden? Of?
Ja, we hebben die direct willen inpassen. Omdat Lucas was ook een tijdje geblesseerd in de voorbereiding. Spelers die vorig jaar er al waren en die geregeld meespeelden, zoals Kian Vaassen, Fixel, Matsen, die haalden ook in het begin niet hun niveau. Want dat waren de jongens die de rol van onze dragende spelers moesten opvangen. Die hebben dat niet kunnen doen. Je moet niet vergeten, we hadden met Lyle Foster, Nene Dorglis en twee topspelers. We hadden Maxime de Kuiper, Igor Vitokele voor de groep, ook een Tuur. Voor de dynamiek in de groep.
En de Lac Bonnard in die uitschakelingsmomenten.
Dat zijn
toppers.
Ook allemaal spelers die wel al wat...
Die kon niet aarden, denk ik. Hè?
Ja, die hadden het moeilijk hier in België. Hè? Ja, zijn familie woonde nog in Turkije. Dat was vrij moeilijk, maar die was een krijger. Een kleine, snel opgefokt manneke, maar wel nog eens. En dat was eigenlijk, probleem los van talent of meer talent, jonge jongens of al ervaren jongens. Het was gewoon ook een beetje de dynamiek die een beetje moeilijk was om dat terug in gang te krijgen na die voorbije mooie seizoenen. En we hadden natuurlijk ook een lastig programma. De eerste match spelen we gelijk tegen Eupen, hadden we altijd moeten winnen. En dan kregen we 6 heel moeilijke allemaal topploegen.
Ja.
En daar hebben we 0 punten gehaald en dan beginnen we met een achterstand. En dan hebben we misschien op dat moment ook wel te vaak gewisseld van ploeg. Te veel spelers van de tribune naar de basis en veel geschoven. Dat was ook omdat we zoekende waren. Hè. En dat was allemaal in onderling overleg met iedereen.
Als je nu naar een matchje kijkt van Westerlo, wat zijn dan de grote verschillen?
Ik denk vooral dat Rick de Mil vooral het op het mentaal heeft zitten werken. Het is niet dat ze nu plots veel beter voetballen, denk ik. Ze halen wel betere resultaten. Ik hoop dat ze... En ik ga ervan uit dat ze niet veel punten niet meer nodig hebben.
Ze staan voor 2 moeilijke matchen.
Maar is dat geluk of toeval of zitten? Want in het voetbal is de geluks- en toevalsfactor is enorm groot. Alleen, natuurlijk, als het minder goed gaat beneden, heb je heel veel aan een goede sfeer. Dat iedereen nog een beetje in dezelfde richting kijkt. Omdat als er tegenwerking komt, dan verlies de punten. Hè.
Was de kern ook misschien niet te groot om wat een Dave vraagt? Dat je, hè, want ik weet nog dat Rick de Mil toen ook tegen ons zei, ja, ik ga een trainingskamp afwachten en ik ga moeten schiften. Want, ja.
Waren er jongens malcontent, om het zo maar te zeggen?
Ja, dat heb je altijd, maar bij ons waren er natuurlijk heel veel.
Meerdere, hè?
Omdat we met 31 spelers in de selectie zaten. En ook, er waren heel wat spelers die dachten van, die er vorig seizoen al waren, die dachten van, ik kan nu met een stap kunnen zetten.
Ja, voorwaarts.
En ja, dat is dan serieus tegengevallen. Ze hadden niet het gewenste niveau. Wij hebben dan ook moeten schuiven, die moeten teleurstellen. En dan krijg je een groep waarbij iedereen al eens een keer teleurgesteld is geweest. En als je te veel
teleurstellingen
te hebt, vaak spelers hebt teleurgesteld en te veel verschillende spelers, dan zit op den duur een beetje de dynamiek ook zelf
kwijt. Want dat is ook gebeurd. Allee, je speelt kampioen, je zit ook lang genoeg in de voetbal. Een ploeg die kampioen speelt het eerste jaar en ze speelden ook fantastisch. En dat je dan op een gegeven moment, het jaar dat dan komt en ze doen dan eigenlijk zoveel transfers, want ik had vorig seizoen ook voorspeld met het budget dat ze uitgegeven, was onwesterloos. Maar je ziet dat toch altijd niet de juiste resultaten...
Nee, maar dat is vaak zo, Patrick. Ik moet je niet zeggen, soms als je... Hoe meer geld dat je soms uitgeeft, het is niet meer dat je meer geld uitgeeft, dat je plots beter resultaat
hebt. Nee, gehoopt het wel natuurlijk.
Maar hadden jullie dan ook misschien niet direct, want Jonas zit toch ook al lang genoeg in de... Je weet ook, een kern van 31 man, dat is onwerkbaar. Hè?
Nee. Hey,
hadden daarom misschien...
Ja, daar hebben we een paar keer overwogen.
Maar dat is ook niet gemakkelijk. Hè? Dus,
daar hebben we een paar keer overwogen om met een kleinere groep te werken. Maar Jonas is iemand die probeert ook heel de groep bij elkaar te houden. En dat is wel chapeau, die werkt met de jongens die hij krijgt. En hij doet er zijn uiterste best voor. Hij gaat er ook niet over zagen dat er een te grote groep is of dat er spelers moeten bijkomen. Denk ik niet dat hij probeert gewoon te werken met de jongens die er zijn. En iedereen mee te krijgen, alleen is dat niet altijd gelukt dit jaar.
Als je daar van onder zit, je zou dat niet verwachten bij een volksclub als Westerlo. Maar dan komt er soms ook potenzagerij bij. Heb je het gevoel gehad dat ook van toepassing was, dat er wat, ik kan niet zeggen sabotage was, maar op den duur, ja, mensen die malcontent zijn, die willen een andere hebben, hè? Een andere trainer.
Ja, dat is, ik denk binnen onze staf zijn wel allemaal heel loyaal geweest naar elkaar toe, maar misschien wel wat spelers zijn die natuurlijk niet tevreden zijn en die, ik zeg het, een trainer heeft altijd een houdbaarheidsdatum. Ja. Er zijn maar weinig trainers tegenwoordig die, zoals Jurgen Klopp, ik weet niet hoe lang het al in Liverpool zit, of vroeger bij Auxerre.
En die hebben begonnen.
Giroud.
En die begon toen.
Ik ben op 38 jaar trainer van de Kempenzone, hè? Dus er is wel een houdbaarheid.
Hij is eigenlijk Poetin
en Trump
tegelijk.
Hij is untouchable, hè?
Ja, nee. Ik ben ook secretariaal.
De lijnen rechtstreeks.
En als ze stemmen, is er maar één stem gerechtig.
Dus ik vind dat ook wel...
Je bent ook voorzitter.
Nee, ik ben secretaris. Maar inderdaad, dat is... Maar dat is wel 38 jaar, dat moet je niet onderschatten, hè?
Dat is wel zo.
Maar het is inderdaad wel dat het... op bepaalde momenten stopte dat.
Ja, Hetze, vorige week, 2 weken geleden bij de refs, er wordt een dossier gelekt waarin de punten staan van de refs, dat komt in de krant. Daar heeft iemand voordeel bij, dan komt er een onderzoek dat ze dan sommige als gestapelpraktijken omschrijven, want ze moeten hun privé-gsm mee leveren, dat soort dingen en zo. Gert, jullie hebben allebei in kleedkamers gezeten. Het contact met de journalistiek. Als het u uitkomt, hoe gaat zo'n lek? Hoe gaat dat? Dat hebben jullie toch ook al vaak meegemaakt?
Goh,
en, hoe spreekt en hoe spreekt de groep daarover?
Ja, ik weet niet wat er nu in het geval van Westerlo dat zo was.
Daar maar, speelt dat minder.
Daar speelt dat minder, maar zelfs nu bij de scheidsrechters, hoe gebeurt dat? Hè? Iemand die een heel goed contact heeft met een journalist waarschijnlijk, ja. En dan is een keer belt, zo off the record, en dan uiteindelijk wordt dat dan misschien toch, zegt hem toch iets dat hij misschien niet mag zeggen en begint dat zo zijn eigen leven te leiden.
Maar ik denk dat dat nu, dat de pers veel en meer... Nu is dat elke week op de Antwerpen, is alle weken persconferentie. Vroeger was dat niet. Hè? Vroeger, een trainer voor de match, je moest niet spreken. Hè? Donderdag of vrij. En als, na de match kwamen de journalisten bij ons in de kleedkamer en die deden een verslag. En dan werd er al niet veel gezegd, want ja, je staat tussen spelers. En als je dan eens figuur van een dag waard of zo, dan kreeg je een groot interview. Maar ja,
ik kan het jullie anders vragen.
Ja.
Opstellingen voor de match. Coaches worden daar knettergek van voor een belangrijke match, dat dat al lekt, want spelers naar hun mate, naar hun lief, naar de schoonvader die voetbalgek is, whatever. Dat wel, hè. Opstellingen kun je bijna niet geheim houden. Hè.
Ja, maar dat is toch wel enorm belangrijk. En ik begrijp wel de frustratie van een trainer als die als een tegenstander de dag ervoor al weet wat de opstelling. Normaal is het nu een uur en een half voor de wedstrijd, moeten ze de opstelling geven. Ja, als je dan nog iets aan je eigen tactisch plan wilt veranderen, is dat moeilijk. Maar als je het een dag ervoor als tegenstander al weet, als ze gaan eens een keer in een systeem spelen dan dat ze gewend zijn. Hè, dus je hebt dan, hè, we doen dan een analyse van een tegenstander, die gaan zo spelen. Waarschijnlijk, soms spelen ze in die formatie, maar we gaan ervan uit dat ze in die formatie spelen. Je traint er dan heel de week op en dan ineens een dag van de wedstrijd speel ze ineens met 5 van achter. Ja, je hebt dan heel de week uitgelegd van hoe gaan we druk zetten, hoe gaan we in balbezit er proberen uit te komen. En dan vervalt dat doordat er een pipo in de groep zegt van, ik kon niet even de opstelling doorgeven.
Dat moet toch al vaak gebeurd zijn, mannen?
Dat gebeurt heel vaak.
De volledige opstelling dan?
Maar ja, dat zijn maten.
Dat zijn maten. Ah ja, en wie... Ik zeg maar niet, een speler van Westerlo die tegen een speler van KV Mechelen zegt van, ja, ik zit op de bank.
Ja, dat
coach kent er niks van.
De coach kent er niks van. Wie speelt er? Hè? Dan beginnen ze elkaar zo wat vragen te stellen. En dan, voordat je het weet, zijn ze al op de hoogte van de opstelling. Ja. Hè? En dan,
gaan jullie af en toe op zoek?
Of via familie. Hè? Dus een speler zegt dat tegen zijn familie, tegen zijn neef of zo op. Die zegt dat dan weer tegen iemand anders. En dan komt dat dan toch bij een speler van Mechelen terecht.
Die zegt dat tegen Mark Zuckerberg. En dat staat op Facebook.
Zover zal het niet gaan, denk ik, in de Belgische competitie.
Maar ik moet eerlijk zeggen, ik zal dat thuis wel gezegd hebben van, ja, ik zit op de bank. Maar een ploegopstelling doorgeven, allee, daar heb ik...
Ja, en het schendt, hè, dat de gasten die een carrière hadden, die nu voor de televisie-analyst mogen zijn en voor de gazette-analyst mogen zijn, het schijnt dat dat gewoon een resultaat is van al die jarenlange
open
books, lekken open books, naar de journalisten. Dat die nu gewoon een goed makertje krijgen.
Voilà, die zijn schatplichtig.
Dat zweer ik op het graf van mijn vader. En trouwens, in onze tijd, een gsm, waar moesten wij dan met een telefoon bellen of zo?
Ook pluimen. Met duiven.
Je zult van tijd wel eens ontgoocheld geweest zijn. Maar meestal hoefde de trainer het ook al niet te zeggen. Je zet er niet bij, want dat voelde je zelf, hè, op de trein. Ik weet bijvoorbeeld, Wim de Koning, die gaf de ploeg nooit niet voor de wedstrijd. Nooit. Dus wij kwamen om 6 uur binnen, of om 4 uur eten. Om 6 uur was bespreking. Ik heb nooit een wedstrijd geweten dat Giovanni de Keijzer rechtsback stond. Hij had nog nooit in zijn leven rechtsback gestaan. En dan hebben wij de weken nadien eens een gesprek gehad en hebben wij aan Wim ook gevraagd. Ja. En Wim zegt, ja, ik wist vroeger nooit niet of dat ik speelde. En oké, dat is... Hij zegt iedereen, maar dat zijn wel bepaalde spelers die het dan wel wat moeilijker. Ik wist dat ik niet speelde. Ik had toen op die moment geen goede connectie met Wim. Maar er waren wel spelers die het daar heel moeilijk mee hadden. Dus die gaf zijn ploeg nooit niet vrij.
Ja, ik denk dat tegenwoordig weet je eigenlijk al voor 80-90% zeker wie dat er speelt. Ja. Dus...
Behalve bij sommige coaches.
Er zijn er die heel duidelijk zijn twee, drie dagen voor de match als hun ploeg geven en dat ook communiceren. De andere trainers die, die nog altijd aan het twijfelen zijn, 48 uur voor de match, ja, over één of twee spelers.
Spelers, ja.
Ja, maar de rest is meestal wel zeker van zijn plaats, want je traint ook tactisch en je probeert al de vier verdedigers samen te zetten, of de vier verdedigers en de twee verdedigende middenvelders al eens een keer samen te zetten. Als je wat dingen ze dan doornemen, tactisch, ja, dan, dan geef je als trainer al iets prijs. Maar het zou niet de eerste keer, en wij ook niet trouwens, dat we de dag van de match toch nog zeggen van, ah, we gaan het toch anders aanpakken.
En, jij hebt een coach gehad die zelfs andere mensen op de vuist zette en er 11 anderen op stelde. Allee, één toch. We hebben het hier over...
Ja, de Mark, hè, de Mark Brijs.
Die is altijd Brijs met een Brijs. Ik ben altijd een toffe gast, toffe gesprek altijd mee gevoerd met Mark Brijs. Het gaat hem bijzonder goed met alles wat hem nog gaat doen. Maar dat was echt wel zijn handelsmerk. Hè. In die finale tegen Cercle, denk ik, met dat geval met de Pietermaat, of wat was dat? Of
met een andere? Maas, met Alexander Maas.
Maas. En hij had het bij Leuven ook...
Ja, dat, of dat ze, dat hem twee namen doorgeeft en dat ze dan met 12 zijn aan het opwarmen, met 11 veldspelers aan het opwarmen zijn, samen. Dus één veldspeler te veel. En dat er twee... dat mag niet meer nu. Dus
vertel eens van de Maas. Wat wisten jullie ervan?
Goh, ja,
Alexander Maas. Toen, kaderen. Het is titelwedstrijd in 1B. Over twee matchen verspreid. Beerschot staat op twee matchen van 1A eigenlijk.
Dat was al 5 matchen, denk ik.
Ja. Nee, dat is de finale match, bedoel ik.
Finale match.
Ja. Maar het ging
dus over... Terug, ja. Gewoon de finale, de play-off finale.
Ah, was dat niet 5 matchen?
Nee,
dat
was met 2 periodes. Wij hadden de eerste periode gewonnen.
Met Mechelen-Beerschot.
Ja, die twee matchen.
Maar het jaar voordien was dat al, met onze vriend daar Krullenbol achterin. De penalty.
Swinkels.
Ja, Cardona zeker. Of
ja, speler van Monaco. Ja. Nou, heel licht. Hè.
Dat was, Irvan Cardona. Vertel, Maas.
Ja, Alexander had een rode kaart opgelopen in de heenwedstrijd. En dat heeft ons echt niet geholpen. Ze heel die hitse, want ik denk dat we daardoor ook die penalty tegen krijgen. Maar we winnen thuis 1-0. We komen net na de rust 1-0 voor. En 5 minuten of 10 minuten later pakt Alexander Maas rood. Ze speelt nog een half uur zeker met 10 man. We houden dan wel stand. We krijgen zelfs nog een kans op 2-0 op het einde van de wedstrijd. En dan gaan we naar Cercle Brugge. Maar ja, wij in beroep om toch te kunnen laten spelen. Het bestuur in beroep. En uiteindelijk heeft hij, was dat tot enkele... uren voor de wedstrijd, of dat wij nog niet wisten of dat hij kon spelen of niet spelen. Maar uiteindelijk gaat het dan wel in discussie met de voetbalbond, vlak voor een cruciale match, terwijl dat je eigenlijk wat sereniteit nodig hebt.
Ja, inderdaad.
Het is het belangrijkste match in de geschiedenis van Beerschot-Wilrijk. 5 promoties op rij. En gaan we er eigenlijk in de laatste minuut. We speelden trouwens een heel slechte wedstrijd, jammer genoeg. Dat was een verschrikkelijk...
Jullie werden er wel overlopen de eerste half uur.
Dan komen ze 1-0 voor. Maar daarna, geleidelijk aan voelden we dat we... We stonden aan 2-0 voor. Geleidelijk aan voelden we dat we in de match waren aan het groeien. En dat Cercle wel als een pijl had verschoten. Ook een paar wissels gedaan en geleidelijk aan kwamen we wel in de wedstrijd en scoren we dan de 2-1.
Ik heb hier voor u babbel maar door, maar kunnen eens kijken. Dat zijn de,
maar was dat ook niet meer verkouderen toen als trainer bij Cercle?
Ja, dat was zo. En dan stonden ze 2-0 voor. Alle ballenrapers weg.
Juist.
Dus wij vonden, als een bal in een tribune vlog, vonden wij geen bal. Hè? Dus ja, dat was verschrikkelijk. Dan scoren wij de 2-1 in de
86. Van Hifte niet.
Van Hifte, kopbal, doelpunt, op assist van Guillaume François, denk ik.
En dan zetten we eigenlijk gepromoveerd.
En dan waren we gepromoveerd. Dus een paar minuten voor het einde van de wedstrijd waren we gepromoveerd. Maar dan merkte gewoon, het was de scheidsrechter Boeko. Alles tegen ons fluiten, maar echt zo... Lange bal, cirkelen altijd een lange bal.
Zoals nu, nee.
Ja, zoals nu een beetje. En dan Swinkels die in duel gaat, maar die spits die buigt dan voorover. Hop, fout tegen. Terwijl die spits eigenlijk de beweging maakt. En zo, en gevoelde, het gaat hier nog moeilijke minuten worden. En dan één contact van Swinkels. Als ik de beelden terug heb gezien, ik heb het heel veel teruggezien, want ik heb er 2 weken kop in gehad van die wedstrijd. Maar... was het toch eerder, denk ik, Cardona die zijn voet op Swinkels zet. Oké, Swinkels steekt zijn voet uit.
Het is zo'n motion, hè?
Als je ziet, dan is het echt wel Cardona die zijn voet eerder op de voet van Swinkels zet. Het is een beetje ongelukkig. Zeker omdat hij niet direct vrij schiet kan zetten. Om die penalty zo weg te geven en dan scoren ze alle twee.
Maar hadden wij nu alles van Maas al gezegd? Van hoe dat Breijs er tegen jullie over sprak? Was dat ook van mannen, hou het stil en iedereen moet zwijgen? En...
Want we hebben tot enkele uren voor de wedstrijd, dacht ik. Ik weet nu niet exact hoe dat allemaal is gelopen. Heel die procedure voor de voetbalbond. Maar wij gingen ervan uit dat hij misschien toch nog ging kunnen spelen. En dan reisde hij ook mee af. En dan uiteindelijk kon hij hem dan toch niet spelen. Dus hij heeft hem niet meegedaan. Maar dat heeft ons zeker niet geholpen.
Nee.
Maar... Mo zegt juist van, met Swinkels en die penalty. Ja, misschien had de VAR, als er toen VAR geweest had, had hij misschien gezien dat het geen was. Nu zeg ik
denk niet dat die tussenkomen waren.
Die waren zelfs niet tussenkomen.
Dat was geen clear error dan. Hè? Ja. Dat was het experiment. Dat was de allereerste match met een VAR.
In
dat is juist. Maar in het algemeen, denk ik.
Nee, volgens mij was dat in één aan toen nog niet. Dat zou wel zot zijn geweest. Dave, als ze dat doen in zo'n finale. Maar ik denk dat de eerste keer was... Dat ze eigenlijk...
Hoe lang bestaat de VAR eigenlijk al?
Ik was in de week ontkeken. Ik kreeg een filmpje binnen dat ik denk 7 jaar geleden was. Dat de Joff die besliste de penalty tegen Lierse. Ja, als dat nu is, die zit er niet in, hè. Al die spelers van Antwerpen en die liepen allemaal in de backline.
Ja, dus, met de VAR had dat nu...
Dus als je dat vroeger... Hoeveel penalties zijn er ooit niet binnengegeven? Dat er al iemand in...
Maar de Joff zou hem er altijd nog eens hebben bieden.
Ja, tuurlijk. Maar snap je dat? Je kunt dat toch niet...
Zoals nu, met Meanderlicht en Genk.
Ik zat er direct aan te denken...
Heb je het nu al kunnen vinden?
Babbel jullie wat door? Ik kon het even zoeken.
Ja, Dave kan alles...
Ik zal er niet ver vanaf zitten, zijn vriend. Ik herinner me, er is ergens één match waar ik bij was, wat de allereerste keer VAR was. Ik heb die match gezien.
De eerste keer in 1B, de finale match enkel. Omdat het zo'n belangrijke match was. Dus
we zijn het over eens.
Er was een VAR, hè. Er was VAR.
Ja, maar dat was in 1A toen nog niet.
Maar jawel.
Maar nee, want in 1B is nog altijd geen VAR.
Maar voor een finale match... Proberen ze de VAR wel in, hè? Omdat dat zoveel belang heeft. Ik denk dat ze speciaal voor de promotiematch wel de VAR hebben ingeschakeld.
Omdat je net dus juist bezig wordt en je hebt nu bij Westerlo ook twee... je hebt nu ook heel lang in eerste klasse, je hebt ook in Holland en zo gespeeld. Vind je niet dat er nu meer tactisch getraind wordt als vroeger?
Ja.
Ik moet eerlijk zeggen... Ik kan me eigenlijk weinig herinneren. Wij deden wel, bijvoorbeeld met de Reggie, deden wij heel veel shadow game. En dan zijn we wel tactisch bezig. Maar ik heb ook trainers gehad dat ik niet wist. Omdat jij zegt, nee, zo gaan we druk zetten of we gaan dat doen. Dat is allemaal wel heel hard veranderd.
Dat is helemaal, en vroeger was dat vaak in een pasvorm. Dat ze zeggen van daar ligt de ruimte, dan trainen er al op. Of een 11 tegen 11, waar ze dan zeggen van zo wat wandelvoetbal om te zeggen, daar ligt de ruimte. Nu wordt dat allemaal in delen. De opbouwfase wordt dan apart geanalyseerd. Dan als we doorbreken in open play, noemt het dan. Ja. Middenzone, hoe gaan we daar voetballen en hoe gaan we proberen te scoren als we in de box
zitten. Maar dat zal ook waarschijnlijk wel te maken hebben dat er nu veel meer mogelijkheden zijn. Want ik weet, ik kan het zeggen, wij zijn over een paar weken in Westerlo bij Rick de Mil geweest. Ja, dat is een zaal. Ja. Als wij vroeger, wij hebben eens ooit in spelerszone bij Antwerpen een match moeten kijken, gewoon van tv, hè, van de tegenstrever. Ja, ik kon beeld niet stopzetten, ik kon niet zeggen. Dus ik denk dat hij toch allemaal veel beter allemaal georganiseerd
is. Nu is dat ongelooflijk. Nu, zeg maar Dave.
Ja, in de Belgische competitie deed de VAR voor het eerst een intrede aan de start van het seizoen 17-18. Dus het is die periode. Tijdens de openingswedstrijd tussen Eupen en Zultewaardegem. Dus dat wil zeggen dat het nog niet te lang aan de gang was, hè?
Nog een jaar, nog maar. Ik denk juist het eerste seizoen.
Dat
zou wel eens het eerste seizoen zijn geweest.
Is er dan nooit die allereerste match daarmee? Nee, dus dat was een test bij jullie, hè? Om te zien hoe dat ging. Zo zal het geweest zijn.
Dat zou kunnen, of het was al een heel seizoen lopen, dat weet ik niet.
Ga verder, gasten.
Nee, zoals je zegt, Patrick, tegenwoordig, als wij een wedstrijd en een tegenstander moeten analyseren, dan heb je zo alle wedstrijden kunnen terugzien. En elke wedstrijd kunnen terugzien van drie standpunten. Ja. Dus ja, vier ja, eigenlijk. TV-beelden, ja. De wide angle, dat ja. je heel het veld ziet, camera van achter doel en camera van achter doel van de andere kant. Dus alles, je kunt eigenlijk vanuit elke hoek zien wat er exact gebeurt. En dat is echt wel fenomenaal. En ook de trainingen zelf worden dan ook gefilmd met een drone.
Allee, Want ik zeg, wij hadden vorige week de Gunther Ribus hier en die heeft de week voordien was het Antwerp-Dessel van de U, de belofte jong Antwerp. Ja, die moeten 's morgens hun urine binnenbrengen. Die moeten zeggen hoe dat ze geslapen hebben. En daar wordt dan ook wel een beetje op bepaald of dat gespeeld of zo. En hoe dat je wij gevoeld.
Vroeger kwamen wij binnen. Toen ik bij Jim Albeerschot in de eerste ploeg kwam, kwamen wij binnen. We trainden dan om 10:00. Dan kom je binnen tegen 9:15.
Ja.
En nu trainden om 11:00. Maar kom je binnen als speler om 9:30. Je hebt dan al hele questionnaires ingevuld. Alle vragen ingevuld. Hoe dat je hebt geslapen, hoe dat je voelt. Dat je geslast hebt, of dat je stress hebt. En dat wordt dan allemaal in een database gestoken en dat wordt dan bij ons in de medische vergadering even overlopen. Dan kunnen we zeggen, die speler die zie ik niet meer zitten, of die is heel moe, of die halen we er even uit, en of die heeft te veel last. Dat wordt dan met de dokter in
gebeurt dat ook? Ik ben altijd op de perstribune. Ik zie dan ook altijd van de tegenstrever, de mannen die in contact staan. Wordt er eigenlijk, bepalen die soms ook van, die doet zijn meters niet meer of zo, het is tijd voor die te vervangen? Of is
wel,
dat...
Bij ons, ik weet niet hoe dat ze bij andere clubs werken, maar bij de meeste clubs denk ik dat de fysieke coach mee op de bank zit en die heeft daar een PC waar het hem alles in de gaten heeft. Die zit al aan zoveel hoge snelheidmeters. Die is al zoveel in het rood gegaan.
En die gaat dan in overleg met een trainer.
En dan zeg je van, ook al is hij goed aan het spelen, dan is dat de afweging. Hij is fantastisch bezig of hij is onze meest gevaarlijke man.
Ja, dan laat hem staan.
En dan laten we hem misschien staan of laten we hem nog even 10 minuten langer staan om die toch nog wat te pushen, maar met het risico dat je misschien geblesseerd geraakt. Maar je moet ook een beetje de achtergrond van je spelers
kennen. Dat was vroeger niet helemaal.
Nee, helemaal niet. Dat was vroeger natte vingerwerk. Oh. Die zit wat te heigen voor hem.
Hoe ver gaat dat zoiets tot in detail? Van dat je zelfs een en eraf valt die pakweg 2% minder energy nog heeft of zo?
Nee, dat is een beetje een afweging.
Geef eens een concreet voorbeeld.
Bijvoorbeeld bij Nasser Chadli wisten we 60, 70 minuten. Dan moeten we wisselen, want als we die nog 10 minuten lang laten staan,
kwetsuren.
Met zijn historie, is de kans groot dat hij zijn eigen blesseert.
Maar zie je de parameters dan in real time?
Ja, we hebben de parameters in real time.
Wat zie je dan concreet, de waarde?
Ja, hoeveel de totale afstand dat hij heeft afgelegd, de totale afstand aan een bepaalde snelheid, dat hij in het rood is gegaan met zijn hartslag, dat hij hoge hartslagen heeft.
Calorieverbruik bij ons.
Calorieverbruik zal er ook wel bij staan. En dan wordt dat wel een beetje gebriefd. En daar houden we wel een beetje rekening mee met de wissel. Maar zoals ik tegen Pat zei, als die speler nog te belangrijk is voor ons, dan laten we hem proberen hem toch nog 10 minuten te pushen. Om de lampas af te halen. Maar ook, dat werkt ook naar de andere kant. Dat werkt ook naar de andere kant toe. We kunnen ook perfect zien van die speler vandaag. Die heeft er precies niet veel zin in. Of dat kan ook soms te maken hebben met het spelverloop. Hè. Dat ze heel veel langs de ene kant spelen. Ja. En aan de andere kant komen ze niet aan de bal. Ja.
Is dat bij de coaches ook? Die wat in de rode, die moet even gaan rusten.
Ja, dat gebeurt ook wel eens. Dat gebeurt ook wel eens. Daar houden we ook in. We hebben ook een polar aan.
Maar nu, van dingen, want dat was vroeger dus ook niet, dat wil ik wel eens vragen. Wat mij zo opvalt, is dat die spelers, die bankspelers, die reservespelers, als u rap moeten beginnen opwarmen.
Ja, dat hangt
is
van
dat, is dat, allee, want ik, allee, als ik vroeger moest op de bank, heb ook regelmatig op de bank gezeten, pakt dat je moet gaan opwarmen en het is koud. Je hebt te weinig wat opgewarmd, je moet weer op die ik zie nu ook wel, nu hebben ze allemaal al lange jassen en waarschijnlijk is de bank verwarmd, dat was vroeger niet.
De eerste ploegen wel.
Want ik vind want dat is dikwijls na een kwartier beginnen de eerste drie...
Waarom is dat denk ik? Omdat ze doen een stuk van de opwarming vaak mee.
Ja.
Dan begint de wedstrijd en als je dan een kwartier gaan stilzitten, dan...
Dat is niet goed.
En de spelers zijn ook vrij om gewoon zelf te gaan lopen. Als ze er nood aan hebben, kunnen ze wel perfect gaan zich...
En wat ze mogen, want, mag je maar per drie, denk ik. Hè?
Ik denk nu niet meer. Hè? Ik denk dat ze nu... Nu mogen ze me allemaal...
Stof vol.
Ja, ook met dat ze eindelijk...
extra
aantal bankzitters toelaten. Eindelijk, hè? Dat was ook...
Ik zat toch in de week op... Wat was het? Standaard Gent en een dag nadien Genk Club Brugge. En wij zitten aan de linkerkant bij het bezoekersvak. Dus daar gaan al die gasten met een elastiek voor hun neus was staan. En die spurten trekken. De dingen zat er ook bij. De LH en noem ze allemaal maar op. Die sorry die dan ook gingen. Is in ieder geval. Ja. Ja, ze stonden er allemaal. En dan denk ik altijd bij mezelf. Amai, tijd dat ik nog shotte. Als ik daar zo 5 minuten stond, jongen, dan was ik daar zo kotsbeu.
Als
ik
minder,
en dan ging ik aan een trainer vragen. Mag ik niet stoppen, want ze bieden zijn ik al muk.
Zo, zo met een rek. Allee, ja.
Nee, dat niet. Maar als wij zo moeten spurten,
ja,
trekken,
maar, en ook
kom
met,
op pad.
Ook met je rek. Ja, ik... Ja, maar dat
is al, is al, maar je bent toch warm, jong.
Je ziet ook bijna geen spelers die zich echt stilstaan en zitten te kijken naar de match.
Maar dat
helemaal in de uithoek als ze aan het stretchen zijn. Dan wel, maar...
Ik deed vroeger niet anders, dus...
Er staat meestal ook zo een bij natuurlijk, met een fluitje, die aan zo...
Die hebben een trainer bij.
Meestal is een fysieke coach om te zien dat ze toch...
Maar hebben jullie de Rutger niet?
Ja, de Rutger van Snik, ja.
Ja, goeie, hè?
Ja, een hele goeie.
En dan ook zo, daar zijn er ook heel veel ploeg. Ik weet niet dat jullie dat
met
deden.
Met de kabel, hè, man. Doef, 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 hoor.
Die hebben dat zo
alle... Beetje, valt hier alles uit.
Alle loopladderen.
Nu zit er in de auto, zitten er nu... Welke Napshaar is er? We gaan die kabel aan prutsen. Die mails krijgen wij binnen, hè. Dan sturen wij terug, de mol.
Nu ergen ook zo, als ze op het veld komen, na de rust, dan hebben ze zo 2 loopladders liggen. En ik zit dan boven te kijken en dan zeg ik, want dan komen ze buiten en dan soms zijn ze te laat, hebben ze te lang bij een trainer, ja. En dan hop, en is dat rap, rap, rap zo, en dan, ja, dan zijn er 2 of 3 die denken, ja, allee, ik vind het eigenlijk allemaal een beetje, maar het zal zo wel moeten in deze.
Verschrikkelijke opwarming, alhoewel, natuurlijk in de winter, nou, bij ons eigen ploegje, bij de Groene Hoek, jij gaat dat ook hebben bij de Kempenzone, jij hebt ook van die Charas natuurlijk, die bij -5 dat veld opkomen, en het eerste wat die doen, de kouspieren tegen een bal,
50 meter
die kwist, hè?
Maar dat is natuurlijk...
Spelers die dat kunnen, hè? Dus
maar natuurlijk... Ja,
gezond is het wel niet, hè?
Nee, dat kan niet.
Ja. Het ligt natuurlijk qua snelheid en in eerste klasse is het... Het is 90, het is, ik vind ook... Ik zie de voetbal zien, het is wel toch wel...
Wat vond jij er nu van? Jij zet ook geen om de bank te zitten en daar een half uur voor Jan met de korte achternaam bezigheidstherapie te doen. Hoe verschrikkelijk is dat? Als ze maar niet roepen en je blijft daar staan...
Ja, dat hangt een beetje. Soms zit het terecht op de bank. Hè. Dan zeg je ik moet mij er even bij neerleggen. Natuurlijk, ik wilde altijd liever zelf spelen, maar als je aan het begin van een 2-0 begint warm te lopen en het is een 88e minuut, er wordt totaal geen aanstalte gemaakt om je naar de kant.
En nu heb je al meer kansen en mogen er al 5 in komen.
Ja, maar dat is ook wel. Hè. Dat is ook wel zo. Apart. Zeker toen er maar 6 veldspelers en een keeper. Ja, dan waren de gasten die op de bank waren ook wel... Als scherp met de match bezig.
Als je
vroeger met 7 op de bank zat en mooi om 3 invallen, ja, dan wordt de 11 waarschijnlijk vandaag niet voor mij zijn.
Ja. Maar ik heb ook dikwijls op de bank gezeten. Ja, ik wist bijna altijd dat ging spelen. Hè. Dat ging, ofwel stonden achter, waar meestal het geval was, en ja, dan gooiden ze hem er toch bij op. Hè. Maar er zijn ook matchen geweest.
Zoals een centrale verdediger, die gaan niet zo snel... Als er geen reden is om te wisselen bij een centrale verdediger, 90 minuten staan.
Dat was ook gewoon omdat jij die foto's van de coach van in Amsterdam nog had. Hè?
Alsjeblieft. Maar ik heb ooit eens op dingen gespeeld, op Beerschot. Dat was dan ook weer wel met Wim de Koning. En hij vervangde 3 man. Ja, maar hier, de supporters, we stonden 1-0 achter. De supporters waren al heel een 2-0 van, paadje in hand, kanon. Ja, en Wim bracht mij niet.
Ja, maar hij zei ook dat jij toen in een mindere vorm ook zat.
Ik zat in een supervorm. Ik heb nooit zo goed niet gespeeld.
Ik ga die toch eens uitnodigen, want dat is iets wat al jaren speelt.
Nee, want we hebben dat...
Ik mag je toch eens
vragen. Ik heb
gisteren nog met Wim in de studio gezeten.
Ik heb de Wim de laatste jaren...
Ik vind dat wel...
Dat is echt een gast die ziet voetbal. Ja. Dat is zo, ja, allee, ik was daar niet bij, dat is geen mening daarover. Maar ik ken hun allebei redelijk goed, hè. En die zijn allebei wel, staan die open voor een minzaam gesprek, om daar voor eens en voor altijd eens te begraven.
Voilà, dan is deze podcast, denk ik...
Ja, dan zo op een hoge tennisstoel komen zitten.
Voilà, dan zou ik jullie uit elkaar aan, als het nodig is.
Blauwe kaarten mee, hè, Mo. Blauwe kaart, hè.
2 minuten aan de kant, kom.
Maar ik weet, toen die match stonden wij 1-0 achter en de Wim vervangt 3 keren, 20 minuten voor tijd. En ik ben binnengegaan. Eigenlijk had ik dat niet moeten doen, want natuurlijk, de supporters van Antwerpen staan waar dat je naar de kleedkamer op Beerschot moet gaan. Ja, dat was de hel, hè. Dat was, die waren natuurlijk maar omdat je nu zegt, waren jij in vorm. Howard pakt over van Wim de Koning. ik scoor nog 13 keer. Hè. Ik zat in de vorm van mijn leven. Maar dat was door... ook, hij had een ander systeem. En hij zal ook meer gehad hebben aan de Moussa die een 90 minuten kroste. Dus geen verwijt eraan. Maar met sommige trainers klikt het. Dat zal ik ook wel meegemaakt hebben. Hè.
Ik weet dat er ook heel veel andere dingen speelden. Want hij heeft me dat toen ook uitgelegd. Hè, van dat, je daar, dat jullie heel vaak met de rug tegen de muur moesten spelen. Dat hem vaak ook terugverdedigende spitsen nodig had. En jij bent een man voor de golen te maken aanvallend.
Natuurlijk, natuurlijk.
Dus dat hem zo die keuzes moest maken. Hij heeft dat toen in eer en geweten uitgelegd. En we gaan die gewoon eens vragen. Wat een chique type.
Ja, en ik ken bijna elke speler in de Europese competitie.
Ja, ik heb gisteren de hit in Bayern München gedaan, denk ik.
Bayern Lazio.
En jij zat...
Ja, ik zat er ook bij Bayern Lazio.
Ja, het straffen is van, ik werd eraan gekoppeld toen het voetbal in 2005 werd dat toen door Belgacom TV, Woestijnvis deed de productie, begon dat elke match werd uitgezonden. En ik zat er van begin bij, via de Bart Raas was toen een beetje de patroon, die inbelde mij. Ik weet nog goed, jong, wij zaten in Toscane in een zwembad. En die telefoon, ja, met Bart Raas. Ik zat bij Studio Brussel, denk ik. Hè. Hij vraagt mij van, wat denkt de voetbalcommentator? Zegt u dat iets? En ik zeg, Bart, is dat niet echt een job en zo? Dat je toch wel waar moet... Ja, maar ik heb haar rondgehoord en zo. Ik denk wel dat je dat zou kunnen. Die had zo, ik denk via Lieve van Gils of zo, nog via andere mensen zo wat informatie ingewonnen. En ik voelde me vereerd, want dat was een droom, hè, om dat ooit te mogen gaan doen. En ik weet nog goed, ik moest een test gaan doen op Moeskroen. Moest groen lokeren. En daar zitten op de tribune zo. En tegenover u is een dugout redelijk ver. Ja. Dus twee vervangingen gemist. In die match. In een test wel, hè. En dan, zwart, daar blijven werken. En dat was wel fantastisch, eigenlijk.
Maar geeft er nu nog veel commentaar bij matchen zelf?
Internationaal. Nu is het vooral presenteren en interviews en zo. Ja. Maar ik ging tot een point te komen, hè. Waar hadden we het daarnet over? Daarvoor? Oh ja, dat wou ik zeggen. Ah, wel, en toen bij de start, na een jaar of zo, denk ik, begonnen ze met een multilife. En de allereerste multilife, dat was een zaterdag en dat waren er 7 of 8 matchen tegelijk. Schoon een tijd. En we zitten voor het scherm, wij zaten toen in, kun je je dat voorstellen, een booth waar dat je commentaren geeft, internationale match. Die grote. Vertel eens, hoe groot is dat?
Dat is echt, 2 meter op een meter en een half?
Oh wel. Ik denk een half meterke meer zat ik met de Wim, de oerversie van de Multilife. Hè. We hebben dat jaren gedaan. Zaten wij daar met een schermpje voor ons en rechts nog een ander scherm dat verdeeld was in 8 vakjes. Waar dat je eigenlijk gewoon...
Een vergrootglas nodig had om de matchen...
Of een River Plate is, of houtvennen. Je ziet het verschil niet. Hè. En dat was mijn punt. De Wim... Oh, goede looplijn van Frederik Boy. Zie daar, den die, onwaarschijnlijk. Die wist elke speler te benoemen. En voor mij zat ik in een zetel. Hè. Dat is de lange aanloop van hoe ik daar begonnen ben om eigenlijk daartoe te komen. Want ik was het al vergeten. Maar dat was die multilife in het begin wel echt straf. Dat was de oervorm, toen we nog niet in beeld waren.
Want dat is... Ik heb dat nu de voorbije jaren vaak gedaan, ook voor de Champions League, in de groepsfase. Dan heb je zo spelers van Dynamo Kiev, maar ook bijvoorbeeld van, ik zeg maar iets, van Basel. Moeten wel allemaal toch wel, zeker de basiself kennen. En liefst, als er dan 2 spelers vooraan lopen die op elkaar lijken, dan moet je al de rugnummer best kennen. Want anders zit je ernaast, als je de wedstrijd dan live moet becommentariëren en zeggen, daar kans voor
dat wel aan
die
kijken.
Spelen, maar uiteindelijk... Ja, dat is echt wel...
Ja, en je moet je dat maar voorstellen, als analist, kun je nog meegaan op de golf van de commentator die een eerste de Kleinstein zat te vuur moet pikken. Ja. Want ik herinner me dat nog
de
goed.
De presentator mag daar geen fouten in, maar een analist kan nog eens kijken. Ik heb een verkeerde speler. Ja. Als je maar de fase beoordeelt en commentarieert.
In die eerste jaren zat ik heel vaak op de Vreethiel. En de commentaarpositie was, als je op de hoofdtribune zit, op de Vreethiel, aan de rechtse kant, helemaal rechts.
Niet aan de middenlijn dus.
Nee, aan de rechterkant... Tegen de spionken van Beveren eigenlijk, aan die kant. Ja. Als het dan corner was aan de andere kant. Met alle respect voor Ivorianen, die er allemaal heel verschillend uitzien van elkaar. Maar van op 80 meter, dat was onwaarschijnlijk. En dan konden, dan moesten inderdaad met rugnummers, dan moesten kijken naar fluo schoenen, naar een witte streep in het kapsel. Gelukkig was er bij Lokeren de Bonsé, die bij ons spreken. Maar dat was echt wel de oertijd op dat vlak. Hè. En dan zat bij KV Kortrijk, zat er helemaal aan de andere kant. Aan de op de hoofdtribune, rechts, dus tegen de houten zittribune.
De familietribune.
Ja, voilà. Dus Hey, maar de commentator moet eerst eigenlijk ook zeggen wie en hoe en wat. Hè? En dan mm-hmm. list kan in de herhaling dan...
Ja, becommentariëren en zijn expertise dan geven. Ja.
Want doe je ook veel matchen dat je niet aan tafel zit, maar echt in de booth? Zo mee? Of live bij matchen?
Ja, live bij matchen heb ik het verleden vaak gedaan. Ik heb nu vrijdag Lazio tegen AC Milan gedaan. Vrijdag met Michael van Varenberg. En dan is dat ook live als co-commentator. Dus, ja.
Was daar nu de moeilijkheid van? Klap eens uit de biecht voor de mensen die er geen flauw idee van hebben. Je zit daar, je hebt dat voorbereid en dan begint het.
Alles hangt af van de match. Als je een saaie match hebt, heb je ook weinig te vertellen. Als er veel gebeurt en veel kansen, veel opstootjes bijvoorbeeld, of dat het tactisch zo fout gaat, dat er ene speler falikant in de fout gaat keer op keer, dan kunnen er veel dingen zo over vertellen. Maar sommige matchen zijn zo in evenwicht, zonder veel kansen, zonder veel tactische zaken die bijzonder zijn. Je moet ook de mensen niet overladen met tactische zaken, maar je moet vooral zeggen van ja, de moeilijkheid van die een bal om die binnen te werken er zijn ook wedstrijden dat er echt bijna niks gebeurt. En dan,
ik vind het wel veel leuker, zeker die internationale match, als er iemand bij is. Omdat soms zijn er 8 herhalingen van een fase en na herhaling 5 heb je het echt wel gezegd. Hè, om wat te kunnen... Ik vind dat ook gezellig. Ja, ja, ja. Leuk. Ja. Een beetje samen die een opbouw doen. Wat babbelen. Ja. Heb je die goal gezien? Die links een bak gezien? Invloedt het al dan niet? Dat is toffer eigenlijk. Hè?
Ja, ik denk dat... Ik vraag me echt af, sommige wedstrijden, hoe dat je daar vol praat.
Ja.
Alleen.
Ja, ja, ja.
Dat is echt een stil. Dan is het...
En ook zo, ja, ook gelijk, je zit heel dikwijls, die van de radio, ja, die zijn de heel match aan het klappen. Hè? Ja, dat is, Peter van den Bent en dat is de heel match.
Er is maar één voordeel. Als je zegt dat Lejar was die hem binnenkopte,
niemand
maar het was Lukaku.
Ja, niemand heeft de fout gezien. Ja.
Gehoord. Voilà, ik heb toch eens ooit, wat was in overal, zo'n bekermatch op de radio, en iemand was een tel kwijt in de penaltyreeks. Dus dan was het eigenlijk bij elke penalty... belangrijk penalty.
Elke penalty was belangrijk, ja, dat is ook zo. Hè.
Je zei het daarnet zelf, Mo, we hadden het over de Brijs, Mark Brijs bij Beerschot. Je vermeldde dat je, want ik wist eigenlijk niet dat jij hoofdtrainer bijna wordt geworden. Was dat dan een shortlist, of worden dan gebeld, of hoe zat dat?
Goh, ik werd eigenlijk in eerste instantie gebeld door Mark Noé. Voor eens te horen of ik er voor open stond. En ik was toen ook net weg bij Westerlo.
Dat klopt, want toen waren wij juist op bij de podcast bij de Jonas. Toen was
die Jonas is een tijdelijke huis in Antwerpen.
Ah ja, ja, ja. Is dat verbouw geweest.
Ja, dat is keigoed voor zo'n avond, zo'n après-ski, dat kot.
Ja, ik
we zijn verloren gelopen.
Maar hij die had nu mijn avis, die had hem nu verhuisd.
Ja, dus, ik ging hem over. Ja, vertel, ja.
Dus dan heb ik een goed gesprek gehad met Georgie... technisch directeur.
Zegt hij een achternaam maar.
Ja, dat is niet eenvoudig. Dat is een tongtwister.
Hongaars, hè?
Ja. Uiteindelijk heeft ze mij dan toch gebeld voor te zeggen dat iemand anders ging worden. En dan is het direct uit geworden. Dus,
maar er waren wel financiële mogelijkheden om...
We hebben zelfs niet over financiële mogelijkheden. Bij mij is dat ook... Allee, voor mij zou dat... Ik heb mijn pro-license nu bijna afgerond. Zou dat voor mij... Zou dat voor mij...
Nee,
het is een pretje, hè? Het is toch juist uitgesproken, hè?
Zeer goed.
Dat is wel daar een mooie...
ik ben nu 2,5 jaar assistent geweest. En dan is de vraag, wat ga je doen? Ik wil gerust en met alle plezier zelf nog assistent zijn bij iemand. Bij Jonas of bij een andere trainer. We zullen zien. Maar ik denk dat voor mij wel misschien wel het moment was om eens als hoofdtrainer...
ongezet. Wat zei jij, 5,26?
Ik ben juist 40 geworden. Ik heb dat in alle stilte laten passeren.
Ik zie Travier. Hij ziet er wel nog jong uit, hè, de Mol.
Wat denk je, als je nu Beerschot... ik heb de indruk dat ze, wat met de stress natuurlijk, Zanussi is nu wel een paar weken niet bij. Maar het is daar onnoemelijk spannend op bovenal. Hè.
Ja, er kunnen nog 4, 5 ploegen kampioen spelen, zeker. Hè?
Ja, dus, en als je dan nu iedereen wint van elkaar.
En dit weekend dan zie, Waregem die verliezen punten tegen Standaard, denk ik, of tegen Brugge. Lierse wint dan wel, maar Serijn wint dan ook tegen Paterwijze met 3-0.
Lommel 4-1 gewonnen van Luik.
Dus dat is daar...
Ja, het is onwaarschijnlijk. Iedereen laat enorm veel punten liggen. Beerschot heeft eigenlijk ook de laatste 8 matchen er 3 gewonnen. Maar er staan nog altijd aan kop. Ja. Dus ik denk dat ze gewoon nog... Ze hebben nog de beste papieren in handen. Ze hebben nog een moeilijk programma. Soms is dat beter om tegen rechtstreeks concurrenten te spelen.
Ja, ik denk ook
dat Beerschot nog altijd een troef heeft dat ze thuis spelen tegen die ploegen. En uit ook veel supporters bij dat een extra troef is. Maar ze hebben nog altijd de beste kaart in handen. En zeker als Ryan erbij kan komen, denk ik dat
en zeker wel, omdat er ook dit jaar gaan er 2 op. Ja. Dus,
Ryan is wel een dikke 1A-speler eigenlijk. Hè?
Ja, eigenlijk wel. Het verbaast mij dat hij wel voor is gebleven.
Ja, mij verbaast dat.
Maar het zegt ook veel over hem. Hè. Hij is iemand die graag thuis is en voelt zich geliefd. En,
dat is heel uitzonderlijk, vind ik, die is zijn keuze.
Ja, dat is echt, want op zich hadden wij daar ook over gesproken, ik en Jonas, dat misschien wel een interessante speler is voor ons.
Amai, het zal wel. Onze vriend Sebaoui, heel de wereld zit daar op het moment, als we het over België hebben en de buurlanden, zit er op een bepaald moment achter, is het fenomeen in moeilijke tijden, lichtpunt op het kiel eigenlijk, schitterende voetballer, schitterende bewegingen, haalt ook wel wat rendement. En plots... Ja, gaat hem toch niet weg dan, in eerste instantie, de transfer?
Kon niet weg.
Zakt dan mocht weg. Niet weg, hè? Wat zit daar meer achter?
Ik denk dat hij ongelooflijk is van start gegaan. Ik herinner mij nog zijn wedstrijd op Antwerpen, dat hij het fantastisch doet.
En in die playoff.
Lefgozer, heel veel... Maar onder Wieland klikte dat precies niet.
Zou je ook niet missen een transfer? Want hij was eigenlijk rond met Mechelen. Hè? En dat is dan zo, en hij moest dan blijven. En,
ja, en je weet ook niet wat er in de club gebeurt of op training gebeurt. Of dat er een discussie is geweest, of dat weet je niet. Maar hij is zijn eigen wel nu terug in de markt aan het zitten. Dat is toch wel verrassend dat hij naar Feyenoord kon gaan. Maar hij werd dan heel snel uitgeleend aan Dordrecht. Dus, maar daar doet hij het heel goed. Hè.
Ja, inderdaad. Ja.
Klopt dat? Dat wist ik eigenlijk niet. Hier. Feyenoord maakt transfer van Sebaoui, oud artikel, wereldkundig, jeugdproduct Beerschot, in limousine van Nangolan naar Rotterdam. Onbeschrijfelijk gevoel.
Ja, ik weet dat ze goed overeenkomen, Radja en Ilias. Ja, dat is
wel een guitige ook, hè? Zo,
ja, hij heeft ook een beetje hetzelfde parcours als mij doorlopen bij Beerschot. Hè. Dus, ja. Dat is een jongen die van de buurt is en die daar debuteert, die ook nog ballenraper is geweest. Dus dat is altijd wel speciaal. Dat... Alleen jammer dat hij niet meer bij Beerschot zit, maar op zich voor hemzelf denk ik dat dat wel een goede stap is geweest om naar Nederland te gaan.
Moeten als coach, ik heb er een ding lang over gebouwd met een Tom Saint-Fit, die zegt ook van... Ik moest bij Togo met een Adebayor werken. Die kwam er met een of andere Harley op 3 wielen af. Die zei, morgen train ik niet. Dan kom ik eens in het hotel, een koffie drinken, goeiedag zeggen. Over 2 dagen zal ik dan wel trainen. En zijn fiets zette die een keer naast de ploeg of het een of het ander. Enfin, hij deed iets. Kreeg uiteindelijk wel het respect van hem. Kreeg hem ook mee in het hele verhaal. Waardoor hij terug zich positief achter die groep zette. Ik wil maar vragen, zo gasten gelijk hem, andere gasten. Sommige coaches zeggen, iedereen moet hier in het gareel lopen. Iedereen dezelfde rechten, dezelfde plichten. Hoe flexibel moeten empathisch moeten als coach zijn om bijvoorbeeld een mogelijk enfant terrible toch in het gareel te laten lopen, dat je wat toegankelijker lijkt. Ik snap wat ik bedoel, hè?
Nou, dat is de grootste moeilijkheid als trainer, hè? Want elke trainer die nu in eerste klasse komt, of je bent met zo'n goed team, tactisch, dat is allemaal niet... Iedereen ziet dezelfde dingen eigenlijk.
Ja, ja.
Dus dat is totaal geen issue. Ik denk dat het vooral is als hoofdtrainer, dat je met de verschillende persoonlijkheden moet overweg kunnen en heel iedereen meekrijgen. Ook binnen uw staf, maar ook binnen uw spelerskern. Inderdaad, soms zijn er wel wat buitenbeentjes. De Antwerpen weten ze er ook veel van.
Zeg eens, een eigen concrete ervaring, je hoeft de naam er niet op te plakken, dan maakt het gemakkelijker. Van in uw trainerscarrière, dat je te maken had met iemand die iets deed en dan moest jij dan door de beugel al dan niet laten gaan, mantel der liefde. Heb je een voorbeeld?
Even over nadenken. Ik moet zeggen, in de Stille Kempen was die al rustig in Westerlo. En hadden we eigenlijk meestal heel de groep... Maar we hadden een superbrave groep.
Ja.
Ik moet zeggen dat we nooit iets hebben meegemaakt waar we van zeiden.
Dat is toch precies altijd wel braaf, hè? De Kempen.
Ja, bij Westerlo is het altijd, hebben ze denk ik nooit niet echt veel buitenbeentjes.
Bij Beerschot anders, met collega's. zonder ze te benoemen. Wat heb jij gezien voor gedrag rondom u?
Maar ik denk dat ook de laatste jaren...
Dave, ik denk ook dat dat, zoals dat gezegd, hey, er zijn vroeger in zo lopen er geen 100 rond, of zelfs geen 10 of geen 5 rond in de Belgische competitie. Of...
En Dirk Goossens was vroeger op de Beerschot. Ja.
Ah, je kent je nog.
Dan kwam je wel eens tegen op de biest en zo. Dus
maar Darko was op de Antwerp. Dat was, ik heb dat verhaal al verteld. En Darko kwam ook eens na een winstmatch op Serijn. 0-3 gewonnen. Sneeuw, regen, koud. Wij kwamen smiddags op de training. Die hong zijn jas in de kleerkast naast mij. Die zei, Patrick, today I don't train. En die pakte zijn jas en die ging naar huis. En die zei tegen niemand niks. Hè. Maar ja sommige spelers... Je moet een lijn trekken. Hè. Het beste wat een trainer ooit tegen mij gezegd had... Ja, ik trek een lijn, maar het is een stippenlijn. Want als je een lijn trekt... En je moet voor de ene... Het gaat niet voor iedereen hetzelfde.
Je hebt natuurlijk altijd spelers die zo beslissend zijn voor je ploeg. En die dan van zichzelf denken dat ze iets meer mogen. Ja. Of dat ze iets wat vaker binnen mogen blijven.
Maar wie benaderde dat? Want jij komt uit een periode, Mo. Ik zie hier een van de eerste seizoenen... Speelde jij samen met een Dirk Huismans, een Bert Dont, een Bram Verbiest, Kurt van Door, Christophe Snelders, den Tim Rijgel, Karel Hoefkes, Flip Haagdoor, Steve Koreman, Bodor, Ageman Dixon, Luciano, die een tijd...
Allemaal schitterende gasten. Allemaal schitterende gasten. En het is niet dat ze nooit iets verkeerd deden. Ik kwam er wel eens in te laat. Ik kwam ook wel eens te laat. Maar dat waren op zich allemaal gasten die heel goed aan elkaar hingen. En, dat was
echt
een
groep, die van Fonte Riemels.
Ja, dat was ook een groep die elkaar corrigeerde. En dus wij, als ik iets deed en niet kon, dan werd ik wel aangepakt door die oude jongens. En dat is nu ook wel meer en meer zo binnen speelschap.
Wat is uw beste verhaal met uw collega hier van boven in de goal?
Ja, de Glin. Ja, de Glin, daar hebben we het al heel veel over gehad. Nee, dat is ook een ongelooflijk buitenbeentje. Hè. En dat is
maar
wel...
Maar de kippen sporen
meestal
allemaal wat.
Met Lekes eindigen we vierdes, met KV Kortrijk. Hè. En iedereen zag ons als degradatiekanker. Ja, wij eindigen gewoon vierdes. Ja. En echt met supergoeie voetbal. En de Glin speelde een geweldig seizoen. En dan het jaar daarna kwam hij. En ineens, die kon daar minder mee om. Heeft dat wel geprobeerd, denk ik. Maar,
dat is toch het voorbeeld van wat ik zei. Soms kun je iemand hebben die af en toe de clown uithangt, maar die gigantische kwaliteiten heeft, die moet je gewoon anders aanpakken naar het rendement toe om dat eruit te krijgen. Als jij de strikte baas hebt tegen iedereen, dat gaat toch niet de naam stempel?
In deze tijd, ik weet niet of dat... ik denk dat je nu allemaal zo... Je moet allemaal in dat gareel lopen.
Ja, je moet in het gareel lopen qua uw werk.
Ja. Ja.
Maar dat je daarnaast in je vrije tijd...
Wat
zotter zij. Maar je moet wel als trainer rekening houden met... Die speler kun je beter zo benaderen. Dat is een speler die je best apart pakt. Als je iets negatief moet zeggen. Er zijn spelers die je wel voor de groep moet aanpakken. Om een voorbeeld te stellen. Er zijn spelers die meer een knuffel nodig hebben. Ja. Er zijn spelers die dat totaal niet nodig hebben. Er zijn spelers die... nota hebben aan duidelijke dingen. Duidelijk. Het moet altijd duidelijk zijn. Er zijn spelers die je in hun creativiteit
moet laten. Er zijn wel veel categorieën.
Er zijn ongelooflijk veel categorieën.
Ja, vroeger was dat toch niet? Vroeger had je gewoon een strikte generaal.
Nee, dat was één generaal. Maar je moet nu als trainer moeten echt met alle soorten... Ja. Je moet je continu kunnen adapteren.
Maar dat is in de maatschappij ook zo. Ja. En ik vind dat op zich niet slechter eigenlijk. Want dat... jij hebt het al van Marnik al vaak verteld. Heb jij soms met voetballers gespeeld, Mo? Dat je zag op training, maar die kunnen alles. En in de match, stond nerveus, kotsen voor de match, bij wijze van spreken, dat kwam echt voor, hè, van pure stress. Mm. Die het gewoon niet konden brengen door de druk. Heb jij dat meegemaakt?
Nu even nadenken. Want dat zegt
hier soms zeggen echt spelers die op training... we hebben bij Beveren meegemaakt. Maar dat is heel raar. Ik was iemand als voor een vol huis. Dat was ik daar. Hè. Dat was... Dat voelde je. Die
hebt, en zijn zo, spelers die dat nodig hebben. Hè?
Ja, er zijn erbij. Die krompen in ien. Dus,
ik zal een voorbeeld geven. Bij de Björn bijvoorbeeld.
Ja.
In Björn Ruitings, het seizoen dat ik mee hem speelde. Ik denk aan het seizoen ook. Op training was dat helemaal niks.
Omdat hij daar geen goestingen had in training.
Nee, dat was gewoon niet... Ja, die heeft dat publiek nodig. Ja. Die heeft zo wat opstootjes nodig om boven zichzelf te kunnen uitstijgen. En dan heeft hij een fantastisch seizoen gespeeld. Die heeft een transfer naar Oostende verdiend. Maar op training wouden daar niet mee in een positiespel staan.
Ah, wel, de Darko was bijvoorbeeld zo ook iemand. Als hij het in zijn dingen had, dan ging dat niet. Maar de Darko, die was op de match zo belangrijk. Dat is, ja, sommige spelers hebben dat. Maar ik denk dat...
Dat vaker spelers die op training niks zijn op de match. Kijk hoe zijn dan spelers die op training goed zijn. En in de match helemaal niks is. Dat je...
Ik heb het een paar keer meegemaakt. Dus, maar ik denk ook, dat ik nu ook, ik weet niet hoe dat juist met die spelers zit, maar die worden zo gecontroleerd. Wij gingen vroeger, en ik ben dikwijls in Brugge op stap geweest, ik heb dat echt vedetten van het Belgisch voetbal met een kop op tafel. Die gingen ook de maandagen...
Het grote Club Brugge.
Ja, het grote Club Brugge. Maar ik denk niet dat dat nu nog... Dat kan toch niet helemaal, dat je tot s'morgens op stap gaat.
Wij gingen ook heel veel op stap. Maar ik weet niet, vanaf 2012, 2013 is dat een hele switch gebeurd.
Ja, dat is heel raar.
Waarom is dat? Ja, je kunt je niet meer wegsteken.
Nee.
Op training kun je niet meer wegsteken. En als jij tot 5 uur s'morgens, 6 uur s'morgens bent weg geweest, dan toch... Dan zien ze dat.
Natuurlijk.
Ik wil uw versie van het verhaal. Ik weet niet of je erbij wordt, maar ik ga zo wat visjes gooien. En als je het herkent, moet ik het maar vertellen. Jullie zijn op oefenkamp, denk ik, stage met Beerschot aan zee. En mogen één dag een pintje gaan pakken. En dan zijn er altijd zo nieuw, jong gasten die nog wel wat schrik hebben van, gaat een trein of niet, komen opdagen. En dan heb je een Bram Verbeest in je ploeg zitten. Kent het verhaal?
Ja, die is dan... Ja, de markt kwam er zelf binnen. Hè,
je zei toch altijd van, ik laat dat gebeuren, maar om 1 uur of zo ga ik toch eens piepen.
Ja, die kwam er ineens binnen. Hè, toen, ik weet dat nog, ja. Dat was... waar zaten we? Dat was een katzand, daar zaten we. Ik weet niet meer waar we zaten. Maar in ieder geval wel aan de zee. Dat is toen wel, de Mark, die wou dat ook.
Maar dat, was dat, vlak, maar dat is op een dat trainingskamp. Vlak, hè? Dat is in het begin van het seizoen. Ja,
dat is belangrijk, want daar kom je los en je leert elkaar wat beter kennen in een andere situatie.
En wat gebeurt er dan? Weet je het niet meer? Er is nog een pointe aan het verhaal, volgens de Bram.
Ja, ik denk dat een Bram zo net iets was aan het zeggen dat over de coach, en de coach stond achter hem of zo. Was dat
ik denk dat het was, maar het is mij verteld, en jij moet het maar afmaken als het niet goed is. Een Bram had een meter bier besteld, zo'n houten ding, je kent hem allemaal op internet. En dan zit een ploegmaat en je zegt, amai, nee, de Bram zegt zelf, amai, hij moest een braas dat zien. Je zou nog al iets zeggen.
Ja, dat is juist. En dan, nu weet ik het terug. Ja, nu, het was al even geleden, maar inderdaad, dat is wel degelijk. De Bram was ook zo'n gangmaker.
En dan zei
hij zelf,
wat zou de braas?
Ja, de coach, als coach vind je dat tof, hè, zoiets.
Natuurlijk, dat is...
Kun je als coach de volgende dag nog eens op training, nog eens een keer goed lachen.
Maar ik ga eens gauw iets vertellen. Ik werk bij Rolini en wij waren in Benicassim in Spanje om eventueel voetbalkampen te doen en daar zat de Belgische lottoploeg. Met ook wel heel wat vedetten. En de laatste dag dat die hun trainingskamp, mochten die ook van hun coach een flesje, 1 pintje drinken. En die hadden dus allemaal een flesje bier en die zaten aan de bar. Maar wij waren naar een meeting moeten gaan met van velden te huren en dit en dat. En wij kwamen terug in het hotel. Echt, die waren allemaal potdoof. Die waren zat als iets. Ah, maar wat had die nou gedaan? Die zaten gewoon met dat leeg flesje aan de bar en die pakten gewoon de fles whisky en die kapten al eens keer dus pure whisky in een glasje. Dus dat was... Dus, maar dat waren dan coureurs die... 2 of 3 weken later begonnen het voorjaar bij manier van spreken.
Ik heb het altijd over de voetballers, maar ik hoor ook meer en meer vooral van die coureurs dat die het
ook natuurlijk. Maar ik denk dat dat in een voetbal toch nu
zijn. Omdat spelers ook wel begrijpen dat hun carrière kort is.
Ja.
En ja, zoals ik zeg, het is fysiek zoveel zwaarder geworden dan in het beginjaar dat ik voetbalde. Waarom? Ja, dat wordt zo wetenschappelijk benaderd en je wordt echt helemaal tot het, elke keer, elke wedstrijd opnieuw, helemaal tot het einde, tot het vestigen.
Als we dat vroeger, als we dat allemaal hadden konden controleren, als ik smal eens moest gaan trainen, dan mag ik niet bij nadenken. Ik had niet veel training moeten doen, denk ik.
Heb jij ooit dat verhaal, of heeft Peter Maas dat verteld, van een presentatie ergens, en dat waren allemaal top... Wilfried Peters en zo, toprenners. En dan jullie voetballers. En die moesten ergens te gast komen spreken, het een of het ander. En iedereen dacht op tennen dat er een vergoeding zou volgen.
Ja, waarom was ik?
Dat is een keigoed verhaal. Vertel dat eens. En dan reis in de auto weg.
Wij hadden, dat was op het Heilig Graf in Turnhout. Een school, en die had ons uitgenodigd.
School?
Ja, dat was in een school. En dan, maar wie was dat bij? Wilfried Peters. En ik was samen met Peter Mazel, en wij kregen dan als bedankje, want dat was gratis, kregen wij een envelopje. En wij zijn aan het rijden en die twee coureurs achter ons. En ik pak op mijn portefeuille 3000 frank, denk ik, en ik steek dat in mijn envelop. En wij laten die voorbij rijden. En ik doe dat envelopje zo. Hey. En die mannen, hop, direct op de kamer. Voor te kijken, want dat zat niks in. Hè, dus. dat is al lang geleden ook zo. Dat was in Turnhout op de Ring. Die mannen ook. Maar ik heb vorige week per toeval een hele tijd bij Nick Nuis gestaan. En die zegt nu bijvoorbeeld ook, ik zeg, rijden ze nu rapper? Hij zegt, ze rijden niet rapper, zijn ze gewoon beter getraind. En, dus ja, alles is verbeterd.
Ja, ja. Mogen nog een paar vragen en dan gaan we afronden. Ik
moet eerst vragen van hoe is het met de pro-license?
Just. Oh, de pro-license, dat is bijna afgerond nu.
Heb jij ook een buitenlandse ploeg moeten...
Dat is eigenlijk niet zo duidelijk wat we nog moeten doen. Maar okay. we hebben nu...
dan kunnen Willem 2 pakken. Hè,
ja, Willem 2, Peter Maas.
En Peter, die wint alles. Dus ja,
die zijn bijna kampioen zeker.
Ja, ja, ja.
Nee, we hebben gisteren en eergisteren zaten we eigenlijk in Tubize. Maar hadden we een uitwisseling met dezelfde studenten van de pro-license van de Duitse federatie en van de Nederlandse federatie.
Okay. Ik zat er voor de under review met Frank de Bleker. Ja. En ik kwam de Stef Wils tegen en die lekte al de ploeg voor tegen Kortrijk tegen mij.
Ah. Maar ja, dan moet je tegen Van Bommel zeggen.
Maar dat is een grapje in de mannen. Mark, dat is niet gebeurd, want Mark luistert ook
naar de podcast.
Dat is niet gebeurd. Stef, gouden gast, trust him. Ja, die gaat dat nooit niet doen.
Nee, dat is zo. Die zat bij ons. Maar bijvoorbeeld bij de... Dus dat was een uitwisseling. Hè. Dus zij waren naar hier gekomen voor 2-3 dagen. De Duitsers bleven nog tot vandaag. Maar bij de Nederlandse federatie, dat bijvoorbeeld Van Persie, Maduro. Bij de Duitsers waren er allemaal van die laptoptrainertjes. Allemaal ja. van die nagels.
Nerds.
Ja, nerds misschien. Er waren wel een paar bij die wel hebben gevoetbald in de Bundesliga of in de Tweede Bundesliga. Maar er zijn ook bij die totaal nooit hebben gevoetbald.
Voetbald, ja.
Nooit zelfs. Maar op zich was dat wel interessant om zo wat uit te wisselen. Ja.
Nu zijn er eigenlijk... het is gedaan nu.
We hebben nog een paar lesmomenten. We gaan ook nog naar Reims, naar de Wiel Stil, want die zit ook bij ons in de cursus. Steve de Voer zit erbij. Er is heel veel assistent-trainers ook wel. En we hebben ook nog een buitenlandse trip naar Marokko eind april naar de Marokkaanse federatie.
Amai.
Dat de Chris van Puivelde er zit. Waar we ook... ook met de cursisten daar gaan samenzitten. Dat zal wel in het Frans zijn, denk ik.
Even schrap bijvraag stellen. Dat Marokkaans succes, is dat een vervolg aan het krijgen? Want plots was dat wereldtop. Hè? Hoe zit dat nu?
Ze hebben natuurlijk de Afrika Cup verloren tegen Zuid-Afrika, tegen Hugo Broos. Ik heb die wedstrijd gezien, dat ze eigenlijk wel moeten winnen. Ze missen dan ook een penalty op zich. Het is gewoon een heel ander gegeven. Hè. Als je op 2K tegen die landen speelt, speelde vanuit de organisatie en probeerde dan het tegenstander nu, pijn te doen. En nu moeten tegen Zuid-Afrika, tegen wie hebben ze nog gespeeld, moeten ze het spel maken tegen Mauritanië, moeten ze het spel maken. Dat is een heel ander gegeven. En zover zijn ze nog niet, denk ik, als land en om dan dominant te spelen.
Dat wel fixen, hè,
ja, op termijn zal dat wel gaan. Hè. Dus ja, op termijn zie ik wel dat Marokko wel blijven stappen gaat zetten. En je hebt met Regrijg een topcoach. Ik denk ook wel dat hij gaat blijven.
Denk jij dat El Canoes, bij wijze van spreken... ik kan dat nu niet vergelijken met... Ik ga de namen zelfs niet noemen van één of twee toppers bij de Rode Duivels. Omdat anders zouden die jongen te veel druk op de schouders leggen. Maar die topcarrière die veel mensen daarin zien, hè, in een heel grote ploeg, al dan niet in Engeland of Spanje, zie jij dat ook?
Ik denk dat de meest nog een tussenstap gaan nodig
hebben. Zoals altijd. De Bruyne ging ook... Ja,
is ook naar Chelsea gegaan, is dan terug naar Wolfsburg.
Wolfsburg.
Ja. En dan, Courtois ook. Heeft ook niet direct... Lukaku is ook eerst naar Everton gegaan. Dus dat, ik denk niet dat hij kan die stap maken naar een absolute topploeg. Maar dan zal hij best nog wel een stapje terugzetten
Bremen.
En dan kan je misschien beter ook een stapje terugzetten om dan even gewoon te worden aan de competitie, want try it of care it. Je moet je toch altijd even aanpassen aan de competitie waar je komt.
En Kevin De Bruyne is misschien niet echt ver om die daarmee te vergelijken.
Nee, toen jij van België naar Nederland ging, was dat...
Dat was ook snelheid van uitvoering. Hè? Was toen
op dat
moment denk ik wel dat de Nederlandse competitie veel hoger stond.
Wie hadden we die vorige week over? En dat wij... met wie, niet, 2 weken geleden. Ik heb altijd zo'n beetje, het Nederlands voetbal, dat was altijd mijn aanvallen. Maar met Dirk Kuyt hebben we het er nog over gehad. En hij zegt ook, ja, ik zie nu bijna geen verschil tussen het Belgisch en het Nederlandse voetbal. Maar ik denk
qua
dat
niveau,
dat...
Qua niveau denk ik dat het vergelijkbaar is. Het is gewoon de filosofie is anders. Ik denk, in België heb je heel veel buitenlandse invloeden, veel verschillende formaties, terwijl in Nederland iedereen speelt de 4-3-3.
Ja.
Ook met die Nederlandse cursisten was dat ook. Die mannen, ja, als zij Union zien spelen, dan krijgen die kop eigenlijk. Dan denk je, wat is dat voor een chaos? Maar dat is wel een georganiseerde chaos.
Ja.
Terwijl een Nederlander, die gaan altijd van een 4-3-3. En ja, oké, je kunt man op man spelen, maar liefst nog een maandje meer. En als je dan met 2 gaat doorschuiven vanuit de verdediging, die hybride formaties, Duitsland wel. Daar hebben ze heel vaak veel meer invloeden van Nederland. Zijn ook alle Nederlandse, in de Nederlandse competitie zijn ze ook allemaal Nederlanders. In België heb je van alles en krijg veel meer invloed.
Ik heb nu een goede kameraad van mij. De Peter speelt hem ook met Willem II, 4-3-3, maar ik zal het bij God niet weten. Maar ik heb het niet gevolgd.
Even bekijken. Maar ik
denk wel, het straffen wat hem gedaan heeft...
Vroeger speelde hem altijd 4-4-2, dat weet ik nog niet. Maar ik denk dat hem nu 4-3-3 ook speelt. Ja.
Als ik zie, toen hij overpakte, stonden die bijna laatste. En hij,
laatste niet, maar...
Maar derde laatste, bij manier van spreken. Ja. En ik denk dat die nu een serie neergezet hebben.
Ze hebben denk ik maar 1 wedstrijd verloren.
Verloren, denk ik. Tegen Jong Ajax, denk ik.
Ze gaan...
Zo worden ze gezet, online, maar dat is niet altijd gezegd dat altijd klopt.
Ja,
hè?
Dat klopt niet altijd. Dat moet het best op Wisecout klopt het meest. Ja, maar hij gaat kampioen spelen. Dus
ja, ik denk
dat voor hem is dat wel, heeft hem zijn eigen wel helemaal terug
en dan
in
nog
de markt gezet.
Las ik ook nog een ex-gast van ons, die wordt nieuwe manager bij Leuven.
Just, ja.
Hij had de Beerschot verlaten.
Ja, dat was wel verrassend. Ja,
ja, omdat
hij zeker heel goed werk heeft geleverd op het Kiel met geen geld. Dus, en Georgie trouwens ook. Eigenlijk onwaarschijnlijk. Dat is
een verlies voor Beerschot.
Ook een heel zo on-Belgisch, open en transparant en mondig en gezellig. Die zat hier bij ons.
Dat was
toffe gast, echt.
Ja,
is ook geliefd, denk ik, bij de achterban. Dus dat is wel hard aangekomen, denk ik. Dus... ja, hopelijk.
Dus dat vlak heb je geen ambitie. Dat is nog te vroeg.
Zeker niet doen.
Want je zat ook een beetje een horecapaus, moet je wel zeggen.
Ja,
je hebt toch het hele stad al verwend, jongen. Met lekkere eten, met lekkere drankjes. Waar is vind jij een nieuwe zaak ook?
Ja.
Maak maar reclame, kom.
Ja, in de Scheldestraat 77, dus allen daar naartoe.
Ja, hoe heet het?
Kantine.
Kantine.
Ja.
Hoe schrijft het?
Mijn C.
Mijn C.
En een evenrechter.
Waar is het prijsbeest op de menu? Het menu.
Goh, we hebben een super lekkere Malse Rubia Galega van €37.
Oh.
Wel met polenta frietjes en groentjes.
Rubia Galega, dat is wel beter werk voor op de barbecue.
Dave nodig mij zo, dan gaan wij eens eten. Ja.
Ja. Gaan wij hebben nog maaltijd seks?
Seks niet, checks wel.
Ja, maar ik zei toch checks?
Monize.
Spoelt maar eens terug, ik zei wel degelijk checks.
Ik ga eens zien waar er nog op staat. Ja, ik kan nog wel wat spenderen.
Heb jij nog wat?
Ja, ik kan nog wat staan. Eco-check, maar je hebt ook toch alleen maar...
En heb je ook nog altijd zo van die hele moeilijk verkrijgbare, lekkere, aromatische druivensapjes?
We hebben alles wat je maar wilt. Alle soorten wijnen, dranken,
maar
non-alcoholisch,
bieren. Hoe kun je dat rijmen met elkaar? Je kunt daar toch nooit niet zijn, of wel?
Ja, nee, ik ben er eigenlijk bijna niet meer. In de opstartfase wel, maar ik heb een heel goede mensen voor mij werken. Ik heb mijn kokjes van Mol. Dus,
kan niet slecht zijn. Kempen is altijd goed.
Mol rauw of mol over there outside of mol donk of
wat? Mol sluis.
Mol sluis, waar nog allemaal? Ginderbroek.
Mol Ginderbuiten, Ginderbroek, de Hessie.
Allemaal deelgemeentes, dat weet ik niet.
Dat is goed, jongen, mol.
Mol is...
Maar er wel eens op de rauw.
Dessel is toch wel een beetje...
Wout Vaas is daar begonnen op de rauw.
Ja, op de rauw, mol rauw.
Ja, daar wonen wij een kilometer vanaf.
Dat is eigenlijk, je hebt
2 kilometer.
Van Dessel en daar eigen Mol Rauw en daar zit je al in Lommel. Daar zit eigenlijk al,
dat is echt de Blauwe Kei daar.
Ja,
dus,
Blauwe Kei, dus op de Rauwse meren.
Dat is goede ribbeke zeker vroeger, niet?
Ja, nog altijd blijkbaar, maar ik ben er nog niet geweest.
Dikke Louis of weet je dat nou weer al?
Nee, kan er niet op komen.
Dat was zo'n geëikte
De Blauwe Kei.
De boten.
Ja.
Dat was zo'n zomers gevoel altijd, hè?
Ja.
Doen. een trappist, zoals ze zeggen, met de fiets.
Een mol.
Mol. Ja, op de grenzen, letterlijk Limburg, Antwerpen, Kempen, Kempen daar. Een paar gerichte vragen. Wie wordt er na de playoffs tweede? Mol.
Anderlicht.
Dan is duidelijk wie dat je denkt dat er kampioen wordt. Wie gaat er nog... Wie gaan die zes ploegen zijn? Die Champions Playoff.
Union, Anderlecht, Club Brugge, Antwerp, Cercle en Genk.
Waarom zou Cercle het halen, denk je?
Programma.
Ja.
Speel nog tegen Charleroi en tegen...
RWDM.
Dat is wel een dure tegen Mechelen, hè?
Ja. Maar ja, wel dank hier niet bij en van de
ik Brugge. Denk dat ze dat nog wel over de streep gaan.
Ik denk dat ze... Ik zie ze ook 6 op 6 halen.
De ploegvorm op die momenten dan ook wel...
Je denkt ook Genk, die een tik kregen tegen Brugge.
Genk speelt nog tegen, want...
Moeilijk programma. Moet er nu tegen Standaard.
Ah ja, en dan naar Westerlo.
En dan naar Westerlo.
Ja, Westerlo gaat ook misschien... En maar die naar Westerlo op zich geen punten
nodig. Die hebben geen punten meer nodig. Denk ik ook niet. Ik denk dat Leuven... Want Leuven zit een beetje in een tip. Ik denk dat Westerlo met 0 op 6 nog gered is.
Leuven moet wel capabel zijn om zich nog te redden. Zelfs
want ik hoorde nu, ik weet niet, heb jij de match gezien? Cercle, KV Mechelen. Omdat ik hoorde maandag, ik was extra time aan het volgen. En ja, verdiend. Ja, natuurlijk, Mechelen heeft verdiend gewonnen. Maar Cercle Brugge, die waren gewoon de tweede helft. Die speelden Mechelen weg. En Mechelen is 3 keer aan de goal geweest en ze winnen de match. Maar ik denk ook dat Cercle Brugge erbij gaat zijn.
Ik denk het ook wel. Ik denk dat ze dat niet meer...
Het enigste kan zijn, en dat heb ik al gezegd, als Mechelen 6 op 6 al, wat niet evident is tegen Westerlo en tegen Leuven, maar als ze 6 op 6 halen, dan geef ik ze een kansje en dan denk ik dat Genk ertussen uitvalt.
Stel je voor dat Genk en Gent eruit vallen.
Maar als Genk eruit valt, dat is een drama. Hè,
Gent heeft... Ja. Op Union.
Ja, Gent zie ik nu niet winnen. In het weekend die gaan op Union niet
tegen
winnen.
Charleroi, ja,
en de laatste match tegen Charleroi.
Wie is uw favoriete coach in eerste klasse? Waar je u het meest aan kunt spiegelen?
Ik vind Blessing, en niet omdat hij het nu zo goed doet, maar zelfs in zijn periode bij Oostende was dat wel... ook eens iets in extra time over een analyse over gemaakt. Toen was ik er ook wel van onder de indruk. En,
ja, leuke mensen.
Ja, ik denk dat echt wel... Heel duidelijk systeem. Dat past hij ook niet aan, maar heel duidelijk voor iedereen. En
dat is een beetje lijkt Van Bommel dan. Ik denk dat Van Bommel ook een heel duidelijk systeem heeft.
Ja, die durft nog wel eens een klein beetje aanpassen. Maar ik vind Blessing gewoon de energie die erin zit.
Laten we zeggen, nog 3 vragen. Kun jij er ook even één verzinnen voor straks? Jij mag de lessen stellen. De voorlaatste. Wie is er volgend jaar coach van The Great Old? Nu moet je even hardop denken. We gaan zeggen, het glazen bol. Je mocht er langs zitten natuurlijk.
Dus jij gaat ervan uit dat Van Bommel weggaat?
Nee, ik zeg wie is er volgend jaar coach op de dingen?
Als hij weggaat, zal er denk ik een andere Nederlander komen.
Denkt dat?
Ik denk dat wel.
Ja.
Of Den Heijn.
Hein kan ook, maar ik denk...
Dat hij naar het buitenland gaat.
Ja.
Ik denk het ook.
Dat hij de zon gaat opzoeken.
Oké, okay. Voorlaatste vraag. Wie wordt er kampioen in de Challenger Pro League?
Oh ja, dat was mijn vraag.
Nee, we gaan een ander verzinnen. Jong, kom.
Ja, ik denk Deinze. Ik denk dat Beerschot hopelijk... Hoop ik dat Beerschot de tweede plek kan behouden. En zo mee overgaan.
Ja. Patje, dan ben ik toch eens benieuwd, want... De vraag van 10 miljoen, die komt er nu aan, hè?
Ja. Wie wint de bekerfinale? Ja, ik stel... De Dave stelt de gemakkelijke vragen, ik
dat zou,
de
dat zou 3 keer zijn voor de Antwerp in de laatste 4, 5 jaar. Ze hebben heel veel geluk gehad dat ik de loting heb gedaan, waardoor ze eigenlijk...
Super
loting, zeggen ze.
Maar langs de andere kant, vorig jaar hadden ze een heel moeilijke loting. Hebben ze bijna alle toppers staan daar... tegen Union, maar ik denk ze hadden nu inderdaad de makkelijkste weg.
Super gemakkelijk, ja. Leuven en dan
Oostende. In 2 matchen, ja.
Union Antwerp. En wanneer gaat de wedstrijd nu vallen? Want dat gaat niet tijdens de play-offs zijn. Of?
Midden in de play-offs.
Toch midden in de play-offs.
Het is voorlopig op 9 mei. Of als Union nog verder gaat in Europees verband, gaan we naar 20 mei.
Ik denk Union. Ja, dat zou een dubbel pakken.
Ja, maar jij weet dat je aan dat niet meer kunt buiten.
Nee, helemaal niet. Nee, ik denk echt... Allee, Union, dat is...
Ik vind...
En, allee, die, ze hebben ook fantastische spelers op de bank zitten. En ze zitten dan oké nog in Europees, ze hebben nog Europees voetbal, ze zijn nog in de playoffs, maar...
Ik stel de laatste vraag.
Die zijn in zo'n flow, dat is ongezien.
Jij bent nu al zo lang trainer.
Zo lang.
Pat, moet even zeggen, wij stellen altijd de voorlaatste vraag, want wij zijn plakkers en wij kunnen niet stoppen.
Nee, maar luister, om zo dan niet straf zijn, dat een ploeg van speeldag 1 tot speeldag 150, want zoveel matchen gaan ze benauwen, dat die altijd op hetzelfde niveau kunnen blijven. Dus ik heb de indruk, die gaan nog een dipje krijgen. Die spelen... Die
je
moeten
zet
nu,
aan jinx, jong. Je hebt al te vaak gezegd.
Die moeten nu twee keer tegen Fenerbahçe. Die moeten nog twee topmatchen in de competitie. Dan komen er 10 matchen aan.
Die bank dan, wisselt dan toch altijd die, zonder kwaliteitsverlies?
Ja, maar
met wie moeten ze nog rekening houden in de playoffs, behalve Anderlecht?
Met niemand. Alleen anders.
Gaan ze daar niet?
Nee, maar stel je voor dat je nu dat je in die play-offs begint. Stel je voor, het is nu tegen Union Gent en Antwerp Union. Pak dat ze 2-6 halen.
Kan.
Anderlecht wint alles, staan ze bij. Eerste twee matchen van de play-offs kan het al helemaal... Allee, snap je?
Weet je wat blijkt, Pat? Want voor mij mogen ze het allemaal winnen.
Ja, voor mij ook.
Gezegd. Wat blijkt is dat wij maken er ons job van om al die scenario's te bespreken. Maar in de realiteit is nog maar 1 keer op 20 of zo gebeurd dat zoiets echt gebeurt. En dat was dan daar, die 28-30.
Ja, maar nu gaat er geen... Nee.
En voor de rest zijn er nooit verrassingen. En komt het... Oké, Antwerp vorig jaar, de ontknoping wel. Maar
ik geef Union ook de beste kansen, sowieso.
Die kansen zien het hetzelfde.
Maar die gewoon... Elke ploeg van een top... En ik denk, alle ploegen in de competitie hebben al een dip gehad van een paar weken.
Ja.
En Union heeft je nog niet gehad.
Nee, maar de kans bestaat wel.
Genk, we dachten ook in december, maar dat was nadat ze Onuatje
hadden
verloren.
Dus
maar iedereen dacht dat Genk ook los kampioen wordt. Maar dat was in januari, dat ze hun beste speler verkochten. Die de wedstrijd altijd openbrak met een corner, toek binnen met zijn hoofd. En nu, we zijn wel in maart en ze hebben nog geen dip gehad. Ik denk, de dip, als ze die hebben... Zal dat van 2-3 weken zijn, maar dat gaat nog niet genoeg zijn, denk ik, om...
Nee, maar wat wel, Pat, wat wel klopt, wat jij zegt, dat is wel plausibel, dat de play-offs gaan starten met een klein verschil tussen Union en Anderlecht. Ja. Dat kan perfect, hè, want het is nu nog maar 4 punten zeker.
Nu is het 4 punten, maar ik zie Anderlecht 6-6 halen, want die hebben een redelijk makkelijk programma.
Dat weet dat ook niet. Dat weet ik niet.
En dan thuis tegen Kortrijk.
Voilà.
Kortrijk, dat zie ik, elk punt gaat...
Mag je de beste vraag stellen?
Ja.
Wat gaan we nog doen dit weekend? Het is nu vrijdagochtend, hè? Dat weet Mo. Het is vrijdag 10 uur. Hè? Hoe ziet het weekend
uit?
Woensdag
is het nieuwe vrijdag. Ja.
Ja, de opname is woensdag, het komt uit vrijdagochtend. Wat doen we in het weekend?
Ik woon naar Kortrijk, Antwerpen, maar ik zou met mijn caféploeg ook nog mee bovenaan. Dus ik ga Kortrijk op tv zien. En
ik kan u meepakken.
Ja, ik
weet moet interviews doen.
Wij gaan de zondag samen in de... Een box-to-box, hè.
Hoe? Is het echt?
Het is echt.
Wij tweeën?
Wij zondag. Tweeën box-to-box.
Natuurlijk, dat weet ik al twee maanden.
Maar zondag is zondag ook box-to-box?
Het is minder lang dan anders.
Okay.
Omdat het zijn zo die...
die zondag.
Het is van een 1:30 match tot een 17:45 match. En in principe zijn wij er al om 14:30 en zitten we er tot 22:50 s'avonds. Dat is eigenlijk de duur.
Okay.
Dus de zondagbox is korter. Want die laatste match is apart. Die 18:45 match. Dus het is zo vaak wel, ze.
Oké.
Maar grappig zand zijn, want ik kan samen met de Mo werken, ze. Ja. Kom er niet aan.
Zondag.
Pintje pak. Non-alcohol, ze. Koffieke.
Zondag heb ik voormiddag match. En ik denk dat ik zondagnamiddag is op mijn zetel gaan liggen. Want ik heb een zwaar weekend met de kermis achter de rug in de plek zat.
Dus, en je blijft geen 25.
Ja, ik word er... Bijna 58, Dave. Het einde is ingezet.
Maar je ziet er nog goed uit.
Je ziet er nog heel goed.
Wanneer gaan we nu eens een live doen of een opname in de plek zat?
Want dan moeten we in elkaar
plek zat.
De plek zat.
En ik vraag altijd, als hem er geweest is, of er veel volk was.
Maar, ja, plek zat.
Of er plek zat was, maar was er of niet?
Dave, zaterdag heb je moeten dishockey spelen. Het zat boemvol.
Suske Wiet ook geweest?
Nee, Suske Wiet was er niet. Het is niet goed met Suske Wiet.
Je moet nog een DJ betalen, maar die weigert dan te
betalen. Mo, bedankt voor de ongelofelijke verhalen.
Graag gedaan.
Want als een Dave, dan... en jij moet je niet gaan training geven?
Ik moet nog een ding gaan kopen, jongen. We zijn aan het verbouwen thuis.
Van
de keuken. Dus ik zit nu op zo'n campingvuurtje. Gisteren heb ik een curry kokos gemaakt. Rijst, curry. Ik heb spaghetti gemaakt een dag voordien, op één vuurken, wel ontdooid, zelf saus. En nu ga ik een panini maker maken, kopen, waar je zo vier tegelijk kunt doen. Ja. Kei lekker, jong. Ik kook, wij koken nu zonder keuken.
Meer dan
meer
dan
de keuken.
Ik heb gisteren op werk een doosje natte wasjes warm gemaakt. En iedereen super content.
Was het goede textuur?
Fantastisch.
Goeie beet?
Alles, goede mosterd erbij.
Wat zijn
erop.
De beste natte wasjes?
Zwan.
Ja, toch?
Ik vind zwan toch
en welke mosterd?
Kern.
Is hij
uit
van
Nederland.
Die, van die graankorrel erin?
Nee. Ik zal zijn bus meebrengen.
Ik vind zelf van deze gewoon. Ik vind zelfs die van de Ikea.
Zit die
ik vind ook wel lekker.
He?
Die van Ikea? Die pak ik ook af en toe mee.
Nee.
Waarom niet?
Dijon is ook goed. Maar Kern is het beste Hollands merk.
Serieus?
Ik vind verschrikkelijke mosterd.
Echt hoor? Zo'n beetje mol.
Ja, in Frankrijk doen ze dat zelfs op hun frieten. Ja.
Ja. Nee, dat moet ik ook niet.
Maar een goede mosterd op een busje, dat is niet slecht. Hè.
Ja, maar ik heb geen busjes. Dus.
Oké.
Okay. Mergijzer busjes.
Mergijzer busjes, ja, voilà. Ja. Goed, zullen we dan...
Ja, dan afronden.
Het moet, hè. Ja. Mo, jammer, maar Mo, je zult moeten terugkomen.
Ja, dat is goed.
Dus je, Mo.
Dank je dan.
Dave, volgende week.
Bye-bye.